Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Ten Boer van woensdag 18 april. Ik heet de leden van de raad welkom. De raad is in voltalligheid bijeen. Iedereen op publieke tribune en de andere tribune ook van harte welkom. Er is geen vragenuurtje onder 1b. Dus dat betekent dat we onder punt 2a de agenda kunnen vaststellen. Zijn er nog bestellingen buiten de kaart om? De heer Kooistra.
Ja, wij komen met een motie aangaande punt 6c. Ik zeg dat we met een motie komen, een raadsbrede motie, over de aardbevingsproblematiek.
Ja. Kunt u die nu voorlezen?
Dat kan.
Of doen we dat later?
Dat vroeger wel, maar dat is een beetje uit als gebruik.
Goed. Nou, dan stel ik voor die als agendapunt 11 op te nemen.
Oké, prima.
12, sorry, want 11 is aanbesteding grond 12 en dan wordt sluiting punt 13. Andere moties of andere bestellingen voor de agenda? Dat is niet het geval, dan kan dat zo. En dan gaan we in primus aanwijzen. En dat is nummer... Dat is dezelfde, is het een 6 of een 9?
Volgens mij is het nu een 6.
Het is een 6. En wie is dat?
Meneer Haanstra.
Oké. Okay. Ook weer klaar. Goed. Dan is er geen melding geweest voor spreekrecht van burgers. Zoals ik weet, kijk even de griffier aan. Dan zijn we toe aan de besluitenlijst van 28 maart 2018. Wie daarover kan dat zo vastgesteld? De bespreking van de toezeggingenlijst. Die lopen we even van boven naar beneden. Eerste toezegging van portefeuillehouder Heidema over extra aandacht aan jeugd PGB.
Ja, voorzitter. Daar zou mijn naam achter moeten staan. En we hebben vorige keer, heb ik al gemeld, dat er contact is geweest met de Partij van de Arbeidsfractie. En dat onze accountant er aandacht aan gaat besteden. Dus hij kan er af.
Wij voeren eerst uw naam op en daarna voeren we het punt af. Akkoord. Dan een toezegging over de omgang met geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid in het presidium. De portefeuillehouder kan melden dat dat inmiddels besproken is in het presidium. En die kan er ook af.
Ik zeg het is wel besproken, maar dat is ook de goede formulering, want het was me nog steeds niet duidelijk.
Oh. Nou, dan stel ik voor dat we dat de griffierde het daar besprokene en het afgeconcludeerde nog even op papier zet en verspreidt aan alle raadsleden. De griffier handelt af. Dan een toezegging van portefeuillehouder De Vries over de roekenproblematiek. Die komt daarop terug. Ik kijk even naar de... Dat is zo, Richard, hè? Ja, het is zo. Oké, portefeuille Harma in zaak het voorbereidingskrediet kindcentrum.
Ja, daar kom ik op terug, voorzitter, in de loop van de tijd als de verdere ontwikkeling van het kindcentrum.
Volgens mij hebben we afgesproken dat u op 16 mei de raadscommissie de raad verder van informatie voorziet.
Is correct, dan is er een informatieavond.
Mooi, dan kan deze toezegging daar weg. Dan... Dat geldt ook voor het volgende agendapunt, lijkt mij. Portefeuille Heidema over een onafhankelijk cliëntenvredenheidsonderzoek.
Ja, voorzitter, ik heb net met Star in Omland afgesproken dat ze de vraag nog even iets concreter formuleren. Het is een beetje onduidelijk. Dus er komt nog even een mailtje met de concrete vraag.
Ja, het staat hier, kan ik voorstellen, niet heel erg
van. Oké, dan... Zetten we hem even PM in afwachting van de helderheid. Dan komt hij de volgende keer terug. Dan een toezegging of een vraag naar de toereikendheid van het tarief in geval van PGB.
Ja, volgens mij heb ik dat beantwoord de vorige keer, dat het voldoende was.
Akkoord, dan kan die daar af. Wethouder Postma in zaken de trap in wisselwoningen.
Ja, voorzitter, het is gelukkig nog geen 1 mei, maar we hebben inmiddels de projectleider wisselwoningen... opdracht gegeven om daar eens even achteraan te gaan om te informeren of er al iets aan veranderd is. Want ik kan me voorstellen dat er meer klachten over zijn. En of er iets, zo nee, of er iets aan te doen is.
Oké, stel voor die hier dan zo af te voeren en afwachten van nadere informatie. Dan tot slot portefeuille De Vries in zaken dooroptijden van onderdelen bij de jaarrapportage politie. voorgesteld wordt om op 16 mei met u daarover in aanwezigheid van de politie van gedachten te wisselen. Dus dat wordt voorbereid. Kan daar vanaf, denk ik. Akkoord, dat waren de toezeggingen. Dan ingekomen stukken. Daarover nog woordmeldingen. Dat is niet het geval. Dan informerende raadspunten. Onderaan de agenda. Iemand daar nog over? Ook niet het geval. Dan zijn we toe aan de mededelingen vanuit het college. Ik kijk eerst even naar wethouder Heidema.
Dank u wel, voorzitter. Nou, u zei het net al, 16 mei dan hebben we een informatiebijeenkomst, onder andere over het kentcentrum. En vanavond dan ligt er in de kantine, als alles goed gaat, ligt er een arts impression van het kentcentrum, die vanmiddag ook is gebruikt bij de informatie over het Dijkshorn. Misschien hebt u een aantal raadsleden, zag ik lopen, die hebben het misschien al gezien, maar dan kan iedereen in de kantine vanmiddag even kijken naar de schetsen van het kentcentrum, zover als het nu is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u zeer, wethouder Post. Oké, okay. Dan van mijn kant een tweetal mededelingen. De eerste mededeling betreft de vuilstort in Woltersum. Wij laten u op 16 mei, zoals afgesproken, inmiddels zien wat de resultaten zijn van het onderzoek. Hè. Dat wordt hier toegelicht door mensen die betrokken zijn met onderzoek. Maar het is wel goed te melden dat in de met uw raad ook afgesproken procedure voorzien is in een zogeheten wikken- en wegenmoment. En nu vindt het wegenmoment, geloof ik, plaats. Ik zie Richard knikken. En dat is komende woensdag. Ja toch? Komende woensdag. En dat betekent dat de bewoners die betrokken zijn bij dit onderzoek eigenlijk de MKBA-analyse die gemaakt is toegelicht krijgen. En dat betekent ook weer dat uw raad dat later eigenlijk te zien krijgt dan de bewoners. Maar er is eigenlijk even niet aan te ontsnappen. Ik denk ook niet dat dat erg is, maar het is even dat u dat weet dat het zo is. Heer Bolhuis.
Mag ik daar even op reageren? We hebben nou het wegenmoment, bij het wikkenmoment viel mij op dat er wel erg weinig bewoners bij betrokken zijn. Ik heb de lijst even gezien van een aantal mensen die op de vergadering waren. Er waren er 7 bewoners en 14 mensen eromheen. Is het niet mogelijk dat dat iets breder te maken?
Nou, ik denk dat we afgesproken hebben het zo te doen. En dat ook die selectie en een aantal bewoners, maar kijk ook even naar de publieke tribune, zo is afgesproken.
Ja, maar
ze zijn wel weinig.
Ik weet dat er iemand nog geprobeerd heeft om het laatste moment erbij te komen. En dat er meerdere bewoners die daar niet zo heel ver van af wonen, niet in de gelegenheid zijn om te zijn. Dat komt mij een beetje vreemd over, laat ik het zo stellen.
Nou ja, het is in die zin niet vreemd dat het gewoon afgesproken is, conform de procedure die we met elkaar hebben overeengekomen. Ik wil wel even proberen om te kijken of dat ook een beetje anders kan, maar ik neem dat even mee en kijk of er wat ruimte is. Maar dat moet ook even door de projectgroep worden besproken en ook met provincie en gemeente Groningen gedeeld worden, of dat kan.
Oké. Okay.
Daar ga ik niet helemaal zelf op. Ik probeer daar iets aan te doen.
Dank u wel.
Tweede mededeling van mijn kant. Maar dat heeft u allemaal kunnen zien, denk ik, ook gisteren. Voor zover u daar live via de livestream bij was. Betreft de gemeentelijke herindeling. Gisteren heeft het Kamerdebat plaatsgevonden. Over het voorstel om Ten Boer, Haren en Groningen per 1 januari samen te voegen, zoals dat heet. Ik ben daarnaast het college geweest, samen met de burgemeester van Groningen en Haren. Zaten wij gedrieelijk op de tribune. We hebben het debat gezien en de conclusie eigenlijk, en dat heeft u ook kunnen zien in diverse media, is dat de kans groot is eigenlijk dat dit wetsontwerp wel wordt aanvaard door de Tweede Kamer. Een beetje een impressie is dat sommige partijen, zeg de drieslag, sommige partijen zijn tegen deze herindeling omdat die niet van onderop komt. Er zijn ook partijen, met name de SP, die hebben gezegd, ja, wij willen eigenlijk geen enkele herindeling meer. Omdat, dat gaat allemaal te snel en die schaalvergroting in zichzelf is een probleem. Ik kan wel voorstellen om elke herindeling verplicht te onderwerpen aan een volksraadpleging. Nou, de minister heeft gezegd, dat moeten raden vooral zelf weten. Maar veel fracties, en dat heeft u ook kunnen zien, steunen uiteindelijk dit voorstel. Van een drietal fracties is dat nog niet bekend. De fractie van Denk was gisteren niet aanwezig. Geen idee wat die daarvan vindt. En de Partij van de Dieren en van de fractie van het CDA. Die nemen de boel nog weer terug naar het overleg. Komende dinsdag is de stemming over dit wetsvoorstel. En dan gaat het naar de Eerste Kamer. Intussen hebben we afgesproken dat we even wachten op de koersbepaling van de gemeente Haren. Die zal toch eens even moeten kijken wat het resultaat hiervan is. Dat doet men over een week of twee. Er zit wat vakantie tussen. En nou ja, de hoop van ons is dat Haren dan ook snel verdere stappen, anders dan die al gezet zijn, in onze richting zetten om samen te werken aan een succesvolle herindeling. Dat is één. Laatste mededeling over de herindeling is dat inmiddels de gesprekken, zoals dat hoort, hè, vanuit personeelsperspectief, werkgeversperspectief, met de bonden lopen en op het punt staan te worden afgerond. En bij die gesprekken zijn gewoon vertegenwoordigers van gemeente Haren, Ten Boer en Groningen aanwezig. Nadere berichtgeving is te verwachten, denk ik, in de loop van volgende week. Daar wou ik het even wat betreft de mededeling van het college bij laten. En dan zijn we toe aan agenda punt 6c. En daar wil ik even met u overleggen wat we zullen doen. Ik weet dat er een motie in aantocht is. Die heeft de heer Koista aangekondigd. Dat betekent dat we over het gasdossier daar in ieder geval specifiek langs deze motie komen te praten. Nou zijn er twee smaken. Ofwel, ik gebruik dit moment om u even verder bij te praten over de verdere ontwikkelingen. Daarbij een klein beetje laveren tussen een poging om u zoveel mogelijk mee te nemen. En ook wel de wetenschap dat veel nog op de onderhandelingstafel ligt. Daar moet ik een beetje tussen laveren. Daar kom ik denk ik wel uit. Ik zit even een beetje. De andere smaak is om dat straks te doen in één klap. Het volgende agenda, bij agenda punt 12 of 13. Maar dan helpt het wel een beetje als ik eerst u informeer wat er allemaal gaande is. Dat geeft u wat context bij het behandelen van de motie. Als we dat zo zouden kunnen doen, zou het aan het eind van de vergadering in zijn geheel kunnen doen. Is dat een voorstel?
Ja, mij lijkt dat prima.
Goed zo. Dan doen we het even niet hier, anders krijgt u het in tweeën en dat is wat overbodig, denk ik. Mooi. Dan is dat ook agenda punt 6. En komen wij toe aan agenda punt 7, het besluitvormende deel. Te beginnen met agenda punt 7, de projectenlijstverklaring van geen bedenkingen. Wie mag ik daar het woord over geven? Heer Staaien, staat er allemaal.
Ja, dank u, voorzitter. Wij verbazen ons heel erg over de doorlooptijd van bijna een jaar die nodig schijnt te zijn om een vergunning te behandelen. Het gehele proces zou met deze nieuwe omgevingswet toch veel simpeler, effectiever en vooral ook veel sneller worden. We begrijpen heel goed dat men nu de tijd probeert te korten door een hele hoop projecten als verklaring voor geen bezwaar in te dienen. Daar kunnen we ons ook wel in vinden. Op één ding na. En dat is de, even kijken, punt S van dat, van die lijstprojecten. En punt S, dat is de duurzame energie. Hier wordt duurzame energieprojecten dus voor de verklaring van geen bezwaar geoormerkt, met uitzondering van windturbines binnen en buiten de bouwde kom. En wij willen daar nog één andere installatie soort aan toegevoegd zien en hebben daartoe dan ook op dit moment een amendement samen met de Partij van de Arbeid. Dus als jullie even kijken, is die dat? Ja. Zal ik intussen dat wel gaan voorlezen? De Raad van de Gemeente Ten Boer bijeen op 18 april 2018. Kennis nemende van het voorstel college van BMW betreffende de projectlijst verklaring van geen bedenkingen. Gelet op de noodzaak om de doorlooptijd van de vergunningverlening in zaken de wet Wabo zo kort mogelijk te maken door het vooraf vaststellen van een lijst van projecten van geen bedenkingen. Overwegende dat als punt S op deze lijst wordt genoemd projecten ten behoeve van duurzame energievoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom met uitzondering van windturbines. Overwegende ook dat ook biogasinstallaties en mestvergisters een hele grote impact kunnen hebben op hun directe omgeving door stankoverlast, door geluidshinder en door overmatig vrachtverkeer. Besluit het voorgestelde besluit als volgend te wijzen bij punt S. Projecten ten behoeve van duurzame energievoorzieningen binnen en buiten het bouwde kom met uitzondering van windturbines en biogasinstallaties. En gaat over tot de orde van de dag, ingediend door de heer Staaij en mevrouw Pesman.
Nou, dat is mooi. Dat was ook uw woordvoering?
Dat was het hele verhaal.
Heel mooi.
Voor de rest ben ik het overal mee eens.
Nou, ja, u wel. Ik weet niet of dat bij de anderen ook zo is. Ik kijk eens even rond. Wie nog meer? Fractie van het CDA niet. De heer Kooist.
Ja, voorzitter, in de eerste plaats zijn we het eens met de treurigheid die ook de fractie van Star en Ommeland uitspreekt over de duur van procedures. En elke vereenvoudiging in procedures, mits die niet schadelijk is, valt van harte toe te juichen. Dus in die zin is dat allemaal oké. Het is ook verheugend dat BMW zich bekeerd hebben tot begrijpelijk taalgebruik. Wat tot uiting komt in het woord piepsysteem. Waarmee het eventueel interveneren door de raad op enigszins beledigende wijze wordt aangeduid. Alsof de raad zou bestaan uit en de vocabulaire zou hebben overgenomen van de plaatselijke al dan niet grijze muizen. Maar daarover niet gepiept. Moeten we ons geen muizenissen op de hals halen en het beoogt dit besluit. Of er veel bedrijven zijn die niet gelegen zijn in weidevogelgebieden, ecologische hoofdstructuur, nationale landschappen, gebieden met landschappelijke kernkarakteristieken en andere kwetsbare gebieden, zoals in punt F4 genoemd, dat is nog maar de vraag. Want die vallen dan allemaal daar niet onder. En vooral de aanduiding andere kwetsbare gebieden vervult ons na zo'n opsomming met grote nieuwsgierigheid. Dus graag enige uitleg daarover. En voorts kunnen wij ons wel vinden in het amendement van Partij van de Arbeid en Stad en Ommeland.
Dank u zeer. Andere woordmeldingen, de heer De Wit.
Wij vinden het ook belangrijk dat die wachttijden verminderd worden. Vinden we een prima idee. En de lijst van voorwaarden waarop je het gaat doen is sterk genoeg, voldoende onderbouwd. En het piepsysteem, ja, als systeem is het prima. Als woord, oh, daar wordt iets van gezegd, maar ik zou er zelf geen bezwaar tegen hebben. Over de biogasinstallaties willen we toch eerst het antwoord van BMW horen.
Dank u zeer. Andere woordmeldingen? PvdA niet? Ja. Ja, je zou zeggen brulmoment, maar... Dat is heel wat anders. Goed zo. Ik kijk eens even naar de wethouder. Wethouder Post.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even ordenen. Ik denk dat het goed is om even uit te leggen. Het staat er wel in, maar ik denk dat het goed is om even de context en de geschiedenis van dit hele verhaal even te schetsen. Want dan worden sommige dingen worden ook wat duidelijker, denk ik. U kent de verklaring van geen bedenkingen. Hè? Zo eens... 2-3 keer per jaar, dan komt dat langs en dan meestal is dat een hamerstuk. Vaak is het hier, het waren de EHZ-molentjes, dat is niet meer nodig. En de functiewijziging in het agrarische gebied komt nog alles langs van agrarisch bedrijf naar wonen. Nou, dat is het meestal. In de stad Groningen is de lijst wat langer, daar komt dit veel vaker voor. En in 2010, denk ik, toen de wet op de ruimtelijke ordening veranderde, heeft men daar gezegd van wij moeten hier een oplossing voor vinden. Want toen werden die lijsten zeg maar, van waar die verklaring voor moest komen, dat werd ingevoerd en dat liep de spuigaten uit. Dus toen hebben ze dit bedacht en ze hebben dus ook het woord piepsysteem bedacht. Dus ik kan fijn daar iemand anders de schuld van geven. Dus in de stad Groningen werkt dit systeem al een aantal jaren. Vandaar dat ook de procedures wat erg uitgebreid beschreven staan, zag ik. Want dat is de stadse procedure. Bij ons is die iets korter. Ik geloof dat er sprake was van 2 commissievergaderingen. Nou, u weet zelf dat niet aan de orde is. Meestal is het hier gewoon 1 raadsvergadering en dan is het klaar. Maar dan nog is het voor aanvragers een vrij lange tijd die ze moeten wachten. En voor de medewerkers lastig om het allemaal af te ronden in de tijd die ervoor staat. In de stad Groningen doen ze dit dus al jaren. We hebben het er wel eens over gehaald om dat hier ook te gaan doen. Maar goed, het is maar een paar keer per jaar. Dus we dachten dat is niet echt nodig. Waarom zouden we dat doen? Een aantal maanden geleden kwam een medewerkster van de gemeente Groningen met de vraag of ze hier even het met mij over kon hebben. Want in de stad gingen ze de lijst aanpassen. En ze vonden het wel een goed idee om dan meteen de lijst zo te maken dat die vanaf 1 januari ook werkbaar was voor Ten Boer. Dus er zijn een aantal categorieën toegevoegd. De tweede agrarische dienstwoning is toegevoegd. Aanpassing van het agrarisch bouwperceel. En er is volgens mij nog eentje toegevoegd speciaal voor na de herindeling. Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing. Nou, dat was natuurlijk mooi proactief gedacht en ook toe te juichen. Maar zei ze, het is wel een beetje gek wanneer wij dan in de stad die lijst gaan vaststellen en jullie niet. Ja, ik zei, het is ook wel een beetje gek om dat een paar maanden voor de herindeling dan nog te doen. Nou, daar hebben we het even over gehad en we dachten dat het toch goed was om hier dan maar voor te leggen. Vandaar nu dit voorstel. Misschien dat er nog één of twee mensen voordeel van kunnen hebben in de loop van het jaar, dat de procedure dan wat korter is. Het systeem werkt zo dat u het eigenlijk uit handen geeft aan het college. Die handelt het af, maar wij sturen een mailtje als er zo'n aanvraag binnenkomt waar die verklaring eigenlijk voor nodig is. U kunt even kijken waar het over gaat. En als u denkt van nou, volgens mij komt dit niet goed, dan kunt u dus piepen. En vandaar ook het woord. En dan wordt het alsnog in de raad behandeld. Horen wij niks, dan gaat het gewoon door.
Ik snap de bedoeling van het woord wel. Dat is het probleem.
Ja, maar u hebt moeite met het woord. Ja, nee, maar dat is de schuld van de gemeente Groningen. Dat is. En met het oog op de herindeling wou ik het woord maar niet meer ter discussie stellen. Volgens mij is dan de vraag over de omgevingswet ook beantwoord, want het is eigenlijk, het gaat niet zozeer, ik denk inderdaad dat het met de omgevingswet allemaal nog beter wordt, maar dit heeft dus nog geen enkele relatie met de omgevingswet. Integendeel, het is eigenlijk een gevolg van een wetswijziging in, volgens mij 2010. En toen is daar iets op bedacht. De biogasinstallatie, ik heb er geen enkel probleem mee. Ik weet niet of die überhaupt in deze categorie valt hoor. Het kan best zijn dat daar andere regelgeving sowieso voor geldt. Mocht het in deze categorie vallen, dan voegen we hem gewoon toe. Maar dan gaan we even achteraan of dat zo is. Dat lijkt me geen enkel probleem, want u gaat er natuurlijk gewoon zelf over. Ook als we dit gaan doen, dan komt alles nog een keer langs. Maar dat is geen probleem om dat toe te voegen. Nou, volgens mij heb ik dan alles gehad, voorzitter.
Leidt dit nog tot woordmeldingen in tweede termijn? Dat is niet het geval. Ja,
ik had beloofd dat ik zou zeggen dat we het dan ook mee eens zouden zijn.
Ja, ik durf het hier nauwelijks te zeggen, maar ik vrees dat degene die in de stad deze term bedacht heeft destijds.
Ja, ja, ja.
Maar dat er zijn. Neem me niet kwalijk.
Ik was er zelf ook
bij betrokken. Maar Annie Postma was er destijds ook bij, hoor. Dus.
Ik was toen zijn commissievoorzitter.
Ja. Goed zo.
En bedankt.
Ja. Nee. Niets blijft geheim in het leven, hè? Nee. Goed zo. Ik stel voor dat stemming over te gaan. Eerst maar even het amendement. Iedereen, denk ik, kan instemmen met het amendement. Dan is het voorstel ook met inachtneming van het amendement gewijzigd. En denk ik dat iedereen ook het voorstel kan aannemen, het voorstel met algemene stemmen aanvaardt. Dan zijn we toe aan het volgende agendapunt, agendapunt 8, de verzelfstandiging van het zwembad De Blinkert. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer.
Dank u wel, voorzitter. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Goed dat de verkoop van het zwembad nog niet geëffectueerd is en dat we op onze schreden kunnen terugtreden. Het bestuur van het zwembad heeft aangegeven de exploitatie van het zwembad wel te willen voortzetten, maar dat dit niet kan op basis van de eerder afgesproken koopovereenkomst. Wij vinden het verstandig besluit dat de koopovereenkomst omgezet wordt naar een ingebruikgevingsovereenkomst. De subsidiebijdrage voor 2017 is in overeenstemming met het bestuur van het zwembad overeengekomen. Wij gaan er dan ook vanuit dat men hiermee uitkomt voor 2017. Er liggen echter nog wel een aantal zorgpunten. Het aantal benodigde vrijwilligers in relatie van het aantal beschikbare vrijwilligers. Er zijn op dit moment 50 vrijwilligers en men zegt 150 nodig te hebben. Dat is een behoorlijk aantal. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidiebijdrage voor 2018 dient hiermee rekening te worden gehouden. Mogelijk moet er extra betaald personeel ingehuurd worden. En verder zijn we benieuwd wat de gemaakte afspraken met Groningen rondom het behoud van het zwembad zijn met betrekking tot na de periode van de herindeling. We vinden het belangrijk dat een en ander goed geregeld wordt voordat de herindeling een feit is. Wij zien in de voorjaarsnota het voorstel ter besluitvorming over de extra structurele kosten van het zwembad in juni dan ook met belangstelling tegemoet. Tot zover, dank u wel.
Heer Bolhuis.
Dank u wel, meneer voorzitter. Wij kunnen ons voor een groot gedeelte aansluiten bij wat de ChristenUnie gemeld heeft. Ik heb nog een paar puntjes extra die in gebruikgeving, dat vinden we allemaal prima. Wij vinden het wel belangrijk dat het zwembad als voorziening voor Timboer en omstreken open blijft. En we denken dan dat je dan ook naar de continuïteit een beetje moet kijken. Als je naar de continuïteit kijkt, dan komt vooral de personeelslasten spelen daar een grote rol in. Als je daarop gaat bezuinigen, dan loop je de kans dat je dan minder personeel bij het bad krijgt en dat de verantwoordelijkheid voor het personeel toeneemt. Dat maakt het werken in een zwembad wat oninteressant. Wij hebben in het voorstel gelezen dat toenadering wordt gezocht tot Groningen met het 050 sport. En wij zien daar ook die richting, dat daar wel de oplossingen gezocht moet worden. Blijft nog over de vraag over de bezuiniging in de saneringsbegroting. Blijft dat nu in stand? Tot zover, dank u wel.
Dank u zeer. Andere woordmeldingen? U doet het woord voor? Oké. Mevrouw Hoekstra.
Oh. Nog even en ik heb wel een piepmomentje hoor.
Die houden we erin. Oké. Nou, het is een vrij korte bijdrage hoor, maar in 2016 is in deze raad al vele malen aan de orde geweest dat het een slecht doordacht plan was. Het uitgangspunt was goed en het is nog steeds goed. Maar de uitwerking van het voorstel rammelde aan alle kanten. Snelheid en wishful thinking ging voor deskundigheid en zorgvuldigheid. ChristenUnie zei het al, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar wij hadden daar iets voor anders in gezet, lees je ten hele gefaald. Het bleek namelijk dat het personeel in een duurdere cao kwam. Dat er een irreëel groot aantal vrijwilligers ingeschat was, waarvan wij ons nog steeds afvragen wie dat gedaan had. Het is heel jammer dat er dus onvoldoende specialistische kennis is bij deze vrijwilligers. Toen bleek ook nog dat er veel achterstallig onderhoud was en een onvolledige MIOP. Nou, dat is nogal wat. Stad en Ommeland heeft grote waardering dat de stichting er toch in geslaagd is om het zwembad een vol seizoen te laten draaien. En begrijpt ook dat ze in deze opzet geen basis zien om de inrichting te blijven exploiteren. We zijn het eens om eigendom en exploitatie te scheiden, want dat levert een gezondere, werkbare situatie op. En het effect van dit voorgenomen besluit op de gemeentelijke financiën is nog niet te overzien. En dat maakt het echt niet zo gemakkelijk om dit besluit te nemen. Maar langer wachten is ook niet netjes ten opzichte van de stichting, want het nieuwe seizoen komt er al aan. Bij de voorjaarsnota zien we wel hoe dit allemaal verwerkt kan worden en gaat worden. Dat verwachten we wel. We verwachten dat er nu eindelijk een goed en effectief MIOP wordt gemaakt, zodat de inrichting ook in de toekomst verzekerd is van doelmatig onderhoud en open kan blijven. Dank u.
Mevrouw Persman.
Ik zou bijna zeggen, weet u het zeker? voor wat betreft het zwembad. Nou, het is zo dat soms dingen heel erg misgaan en je achteraf blij bent dat het misgegaan is. Want je had er nu niet aan moeten denken dat het zwembad verkocht zou zijn. Het zou voor het bestuur helemaal niet goed geweest zijn. En met zo'n slecht onderhoud dat zwembad wil verkopen. Ik schaam me er echt persoonlijk gewoon voor dat het bijna gebeurd was. Nou, blij dus dat dat op tijd verhinderd is. Als we het er nou toch over hebben, want het is inderdaad met Sport 50 heel goed dat daar straks ook personeel vandaan komt. Maar begrijp ik daar nu goed uit dat die aardige bedrijfsleider die er vorig jaar was niet weer komt? Want dat zou heel spijtig zijn, die had de winter prima onder. Jammer. Nee, nou dat is gewoon hartstikke jammer. Maar als we er dan toch over bezig zijn en over de financiën en hoe dit verder moet. En dat er een MIOP nodig is, dan denk ik neem nou die glijbaan daar ook direct in mee, want dat ding is echt af. Dus als daar met de voorjaarsnota ook naar gekeken kan worden, dan zou dat heel fijn zijn. En wij zijn dus blij achteraf bekeken dat het gegaan is zoals het nu gaat.
Mevrouw Henja.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, misschien dat het door het weer komt dat dat ik hier vooral iets heel positiefs over wil zeggen in procesmatig opzicht. Want hoe dingen zijn gegaan zoals ze gegaan zijn, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Maar wat wij in ieder geval mooi vinden om te zien is dat is ten eerste wat Stichting Bessen, wat de stichting heeft gedaan, heeft bewerkstelligd. We zijn volgens mij allemaal voorstander van initiatieven vanuit de samenleving en willen dat zoveel mogelijk faciliteren. Alleen we weten ook allemaal dat dat helemaal niet makkelijk is. Dat zie je bijvoorbeeld aan de vrijwilligers die je eigenlijk nodig hebt. Alle mensen die zich inzetten, maar het gat tussen die twee dingen. Nou, dat is gewoon niet 1, 2, 3 gebeurd. Dus we denken dat het heel goed is dat dit loopt zoals het nu loopt. En dat er samen met de stichting gekeken is wat gaan we als gemeente doen. Wat laten we bij jullie en hoe gaan we dat proces verder in. Want zwembad is een ontzettend belangrijke voorziening voor onze gemeente. Dus ik wilde in deze vooral complimenten overbrengen aan richting de gemeente en de Stichting BES over hoe dit proces verlopen is en er uiteindelijk gekomen is tot dit voorstel. En wij hebben er alle vertrouwen in dat op een goede manier vervolgd wordt. Dank u wel.
Dank u zeer. Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Wethouder Heidema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil me graag ook aansluiten bij de inbreng van mevrouw Wijnja. Wij hebben ook ontzettend veel respect voor de bestuurders van BES. Zoals wij daar de afgelopen jaren, is het bijna al denk ik Peter, mee samen hebben gewerkt. Want zo is het wel. Het is echt een samenwerkingsproces geweest. Stichting BES heeft in 2016, dat hebt u kunnen lezen, het zwembad, de exploitatie overgenomen. Er moest een hele hoop geregeld worden, maar we hebben allemaal gezegd, het zwembad moet open. Dus begin daar maar mee en de rest werken we samen uit. Nou, toen het zwemseizoen denk ik achter de rug was, toen kwam denk ik Stichting BES terecht met de opmerking, jongens, het wordt ons wel heftig dat wij straks ook nog eigenaar zijn van dit zwembad. Daar willen we het wel met jullie over hebben. Nou, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, dus wij gaan met elkaar weer in gesprek om te kijken hoe we dat op gaan lossen. Nou, daar heeft ik een heel verhaal over vertellen, maar ik heb ook wel de behoefte om echt te zeggen dat het heeft ontzettend veel tijd en energie gekost. Ook ambtelijk van hier in dit huis. Er is heel veel energie in gestoken, maar ook de bestuurders van BES. En normaal gesproken, of heel veel ambtelijk overleg is er. En ik moet eerlijk zeggen, op een bepaald moment, toen mocht ik ook een keer bijzitten. Het laatste uur van een overleg. En toen dacht ik eigenlijk van, zouden ze nog enthousiast zijn om dit te blijven doen? Want er is zoveel gedoe, maar er moet een hele hoop geregeld worden. En ik kwam toen drie van de bestuurders waren aanwezig. En ik kan u zeggen dat ze zeer enthousiast waren om het zwembad weer los te krijgen voor dit komende seizoen. En dat ze het echt zagen zitten. Alleen, we moeten een aantal problemen oplossen. Dus de positieve drive is zeker aanwezig. En daar zijn we erg blij mee dat nu gebeurt. Ja, een aantal zorgpunten zijn benoemd, de vrijwilligers, 50 en 150. Nou, dat is nog niet gehaald. Die 150 zal ook heel moeilijk worden, denk ik. Dat is een hele uitdaging. En natuurlijk, leden van de raad, en dat hoef ik ook niet te zeggen, maar het zwembad is voor ons allen het allerbelangrijkste, of een van de hele belangrijke pijlers van de gemeente Ten Boer. Dus we willen allemaal het zwembad open houden. Dat is de doelstelling van BES, maar dat is de doelstelling van het college en ook de doelstelling van uw raad. Dus wij zullen er alles aan doen om ook voor de langere termijn afspraken te maken, zodat het zwembad open kan blijven. Bijvoorbeeld ook de personele bezetting. Dat is te weinig ingeschat. Daar komen we nu achter. Mevrouw Pesman, die noemde al de bedrijfsleider van vorig jaar. Ja, die komt niet weer, helaas. Die heeft voor een andere baan gekozen. Maar we hebben volgens mij wel een hele goede weer terug. Dat is, en als het niet zo is, dan moet Kit maar gaan schudden. Volgens mij de bedrijfsleider van Papiermolen. Dus daar zijn we erg blij mee, dat die het nu papiermolen dicht is, dat die het nu overneemt en dat die de ondersteuning geeft, de inhoudelijke ondersteuning aan het bestuur. En ook de samenwerking met 050, u las het ook in het voorstel, dat loopt ook prima. Waar ze ons kunnen ondersteunen, doen ze dat zeker. Dus wat dat betreft is de basis, ziet er goed uit. Even kijken of ik nog iets vergeten heb. Ja, de MIOP, daar zijn we mee bezig. Wat we dus willen, in overleg met het bestuur, is het achterstallig onderhoud wat er is, en dat is er, om dat weg te werken in één keer. En dan een goede MIOP te hebben, zodat het zwembad 10 jaar, zal ik maar zeggen, een MIOP is vaak 10 jaar, weer geregeld worden. En daar zal de gemeente dan in moeten voorzien, financieel. Maar daar komen we dan in juni op terug wat het bedrag betreft. Personele kosten die gaan ook omhoog. Structureel, dat zal ongeveer €20.000 zijn. Dat we dus meer personeel, deskundige personeel misschien wel, in gaan zetten. Om een goede dekking te hebben, ook in het kader van de veiligheid.
De glijbaan.
De glijbaan, die nemen we mee in de MIO volgens mij, als ik me niet vergis. Ja. Dus die wordt wel over nagedacht, mevrouw Persman. Dan kunt u daar ook gebruik van maken.
Bommetje.
Ja, dit is eigenlijk in het kort, we kunnen een heel verhaal van maken, maar ik ben heel blij dat u het ook zo oppakt dat we met elkaar gaan proberen om het zwembad voor een langere termijn ook open te houden, een van onze pareltjes. En wij komen daar in juni op terug. Dank u wel.
Heeft u nog, is het antwoord, de heer Bolhuis, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de bezuiniging die we afgesproken hadden in de saneringsbegroting. Of we dat nou redden op deze manier.
Wethouder Heijdenma.
De saneringsbegroting zou wel moeten worden aangepast, links of rechtsom. En hoe dat precies technisch in elkaar steekt, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Maar er zal iets moeten gebeuren. Kort door de bocht, die ton redden we niet.
Mevrouw Hoekstra nog.
Ja, eventjes in tweede instantie. U zei van één keer het achterstallig onderhoud wegwerken. Ik neem aan dat dat niet meer gebeurt voordat het seizoen nu begint. Zal het najaar of zo worden? Of redt u het nog voor die tijd?
Ik weet niet of ik het red. Dat is een kwestie van kijken. Ik hoef het zelf niet te doen. Maar dat zal in overleg gaan met BES. Wat moet gebeuren nu zal uitgevoerd worden. En wat na het zwemseizoen kan gebeuren, wordt na het najaar. Maar in ieder geval voor 1 januari 2019 willen we dat achterstallig onderhoud op peil hebben. Is het idee. Dank u wel, voorzitter.
Andere woordmeldingen nog? Dat is niet het geval. Dan mag ik uit de behandeling van dit voorstel afleiden dat de Raad unaniem akkoord is met deze voorstellen. Dat is het geval dan. Zijn deze voorstellen aangenomen. En gaan wij door naar een ander belangwekkend punt. In ieder geval voor de continuïteit van het college. Dat is de ontheffing van de woonverplichting van wethouder Postma. Ik stel voor daar bij acclamatie mee in te stemmen. Ik denk het wel. Goed zo. Ik wou de verdere discussie hierover niet voeren. Goed zo. Voorstel aanvaard. Dat brengt ons bij het contract met Welstand en Libau. Wie mag ik daarvoor? De heer Lode.
Ja, dank u voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorliggend voorstel. Maar zouden het wel verstandig vinden dat de nog lopende opdracht aan Libau voor advisering in het aardbevingsdossier wat betreft het cultureel erfgoed overgenomen zou moeten worden door de gemeente Groningen. Tot zover.
Dank u zeer. Andere woordmeldingen? Heer Kooster.
Nou, zoals wij het zien is er weinig keus, want Groningen werkt nog eenmaal niet met Libau, althans niet uitsluitend. In het stuk worden genoemde contacten met de monumenteigenaren. Dat is een zorg. Ja, maar dat verdwijnt dan natuurlijk. En wij vragen ons ook af of er bij Groningen voldoende expertise is ten aanzien van het buitengebied. Dus dat is ook een puntje van zorg. Ja, goed, dat kunnen we uitspreken, maar dat is het dan ook.
Een reactie van wethouder Postma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee contracten met Libau. Een contract voor de welstand en een contract voor alle andere dingen, zal ik maar zeggen. Met name monumenten dan. En zo nu dan hebben ze nog wat losse opdrachten. Vooral op het moment natuurlijk, nu we aan het inventariseren zijn met karakteristieke panden en monumenten. En met name dat welstandscontract gaat het nu even om. Dat is een contract wat voor 4 jaar elke keer wordt afgesloten en blijkbaar afloopt op 1 april. Daar kwamen we net op tijd achter en daar hebben we het over gehad. De gemeente Groningen stelde het op prijs dat wij dat zouden opzeggen, omdat anders 4 jaar natuurlijk doorloopt. En de welstand wordt in Groningen anders opgelost. Nou, wij hebben geen reden om aan te nemen dat de Groningse oplossing voor wat betreft welstand slechter is dan wat Libau doet. Dus daarvan hebben we gezegd, nou dat is prima, dat gaan we nog net even op tijd regelen. Het andere is wat ingewikkelder en dat is dat monumentencontract, om het zo maar te noemen. De heer Kooi Hoistra heeft gelijk. Liebouw heeft een enorme expertise, zowel op het gebied van monumenten, maar dat is in de stad ook wel, maar met name in het buitengebied. En alle Groningse gemeenten zijn aangesloten bij Liebouw. Ze hebben heel veel gevoel voor het buitengebied. Dat merken we nu ook bij de inventarisatie, waar ze mee bezig zijn. En ze hebben inderdaad een relatie met de eigenaren van met name de Rijksmonumenten. Nou, dat zijn toch elementen waarvan wij hebben gezegd, nou, daar willen we wat langer bij stilstaan. En dan gaan we niet zomaar het contract opzeggen. Dat hoeft ook niet, want dat loopt wat langer dit jaar door. Dus daar gaan we met de gemeente Groningen over in gesprek, hoe we dat goed kunnen continueren de komende, nou ja, na de herindeling. Gelukkig kunnen we daar nu, hoop ik, ook met Haren erbij het erover hebben, want ook die zijn aangesloten bij Liebouw, voor zover wij weten. Nou, dus daar willen we echt even wat langer bij stilstaan om dat goed opgelost te krijgen. Nou, volgens mij heb ik dan gereageerd op...
Zijn de vragen afdoende beantwoord?
Dus we gaan niet nu meteen, zoals de Partij van de Arbeid fractie zei, dat allemaal overdragen. Maar dat tweede deel gaan we het nog even over hebben.
Krijgen we daar dan nog op enig moment verslag van, hoe die bespreking?
Dat kan, ja, prima. Ja,
okay. Heer Lode nog, tweede keer.
Voor die losse opdrachting liep het volgens mij door tot in september ongeveer. En dan voor die losse opdrachting.
Ja, dat is de gemeentelijke monumentenlijst en de afhandeling van zeg maar de karakteristieke pandenverwerking.
Nou ja, dat zou op dat moment allemaal zijn wanneer dat, op dat moment ook een voorstel van Groningen ligt.
Nee, wij gaan de komende maanden al in overleg, want als je dat contract wel op wil zeggen voor het eind van het jaar, dan moet je dat zo in september moet je dat doen. Dus op dat moment moeten wij ook weten en wat we met Groningen en Haren, hoe we dat gaan doen na 1 januari. Ja.
Het college komt te zijner tijd terug op dit punt. Ik kijk even rond. Is dit voorstel rijp voor besluitvorming? Ik denk het wel. Het voorstel is aanvaard. Dan zijn we toe aan het iets later toegevoegde agendapunt 11, aanbesteding GON. Daarbij kunt u gebruiken een tweetal brieven dat u heeft ontvangen van het college. 1 afgelopen maandag, geloof ik, en 1 in de week daarvoor, voorzichtig. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer De Wit.
Sorry. Dat heb ik dus gedaan. En daar had ik 2 vragen voor gelegd. Die zou ik hier eigenlijk willen herhalen. Want de antwoorden op die vragen waren van praktische aard. Dat is prima. Van wat er allemaal gebeurt. Maar de vraag hier was van wat zijn nou de keuzes die je echt maakt. Met contractmanagement zijn er veel aanbieders, dus dat is dan lastig, staat daar. Maar ja, in een nieuwe situatie, dan heb je weliswaar een ander contract, maar die hebben weer contracten met derden. En dat aantal zal wel weer hetzelfde zijn. En daarna komt het probleem van de lump sum, en dat is, hoe controleer je nou dat er ook uitgevoerd is wat er nodig was. In lump sum financiering in het onderwijs en elders is regelmatig naar voren gekomen dat daarna er controle op controle vereist wordt en dat de ambtenarij ongeveer hetzelfde blijft. Nou is wel aangegeven in wat er precies gaat gebeuren en gevraagd wordt. Dat is dan wel duidelijk. Maar de vraag van hoe wordt het dan echt beter van, is mij niet duidelijk geworden. Een tweede. Er wordt gepraat over resultaatverplichtingen. Nou, resultaatverplichtingen zijn natuurlijk heel erg mooi. Welke resultaten worden genoemd? Ja, dat zijn de resultaten die je wel kunt bedenken in de sfeer van algemene termen. Maar hoe ga je nou zorgen dat het ook meetbaar wordt, zodat je die resultaatverplichting ook werkelijk kunt hardmaken? Daar heb ik geen antwoord op kunnen krijgen via de schriftelijke vorm. Dus leg ik ze hier. Dank u wel.
Dank u zeer, mevrouw Pestman.
Ik heb inmiddels begrepen dat in de stad het besluit al gevallen is en dat het gewoon doorgaat. Jawel, maar als je ziet hoe die... Ze zijn nu in stemming. Nou,
praat
dus
u vooral verder.
Ik praat de tijd wel vol totdat de stemming daar achter de rug is. Maar voor zover mij op dit moment bekend, wat mij werd doorgegeven was dat als je de koppen telt, dat je kunt zeggen van dat voorstel wordt aangenomen. Dus daar hebben we heel weinig meer over te zeggen, maar wij spreken er wel graag onze zorg over uit. Want voor ons is het maar de vraag of dit een verbetering is. Wij denken eerder een verslechtering. En was het hier aan de orde geweest, dan hadden we meer vragen kunnen stellen. We waren het hele proces meegenomen. We hadden veel meer kennis van zaken gehad dan we nu hebben. Dus ik heb in elk geval een motie voorbereid, waarbij ik twee opties liet aan het eind van wat het nou dan precies zou worden. En die motie zou ik graag in willen dienen.
Dat kan. Lees hem even voor.
Ik lees hem voor. Dat is uit de hemel. Motie betreffende het GON gebiedsondersteuningsnetwerk. De Raad van de Gemeente Ten Boer in vergadering bijeen op woensdag 18 april 2018. Gelet op de plannen van de gemeente Groningen om vlak voor de herindeling een belangrijk besluit te nemen over de zorg. Terwijl de gemeente Ten Boer en Haren daarin niet meegenomen zijn. De gevolgen van het GON ook door de inwoners van Ten Boer en Haren en door hun lokale zorgaanbieders gevoeld zullen worden. Overwegende dat de zorgaanbieders in een laat stadium geïnformeerd zijn over de plannen met de zorg in de nieuwe gemeente Groningen, de cliëntenvertegenwoordiging in Ten Boer niet gehoord is, de lump sum het onderwijs kapot gemaakt heeft en je dus af kunt vragen wat een dergelijk bekostigingsmodel voor de zorgaanbieders en zorgafnemers gaat betekenen, haastige spoed zelden goed is, concludeert dat op het proces om het GON in te voeren veel valt op te merken in negatieve zin. Spreekt uit. En dan neem ik het tweede deel, dat het de gemeenteraad van Groningen had gesierd als het besluit over het GON uitgesteld was, zodat na de herindeling met Ten Boer en Haren de nieuwe gemeenteraad na een zorgvuldig proces een besluit over een dergelijk belangrijk onderwerp had kunnen nemen en gaat over tot de orde van de dag, de fractie van de Partij van de Arbeid.
Dank u zeer, motie maakt deel uit van de beraadslaging. Andere woordmeldingen op dit punt? De heer Rebus.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inmiddels de info over mogen ontvangen over het gebiedsondersteunend netwerk, waarvoor onze dank. De belangrijkste reden voor deze andere vorm van inkoop is dat de transformatie nog niet echt op gang komt. En volgens mij zijn we daar met z'n allen wel aan toe. In het voorstel zien we een paar dingen waar we positief over zijn. We hebben ook een paar punten waar we zorg over hebben. Waar we positief over zijn is dat de nadruk komt te liggen op ondersteunen van inwonersinitiatief en daarbij aansluiten. Dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd als er sprake is van algemene voorziening. En dat er wordt gecontroleerd op de tarieven die de grote aanbieders doorberekenen aan de kleine aanbieders. Maar we hebben ook een aantal vragen en punten van zorg. De eerste betreft die van de kleine aanbieders. Er wordt een beperkt aantal aanbieders gecontracteerd. En er wordt wel aangegeven dat de kleine aanbieders ondersteuning kunnen krijgen in de weg die ze moeten bewandelen. Er staat verder alleen niet aangegeven hoe. Dus daar zouden we graag wat meer informatie over krijgen. En verder zouden we graag willen weten hoe het zit met de afstand tot die kleine aanbieders. Waar je, als je ze gewoon in contract hebt, een directe relatie met ze hebt, is dat nou indirect geworden? En hoe zorg je dat je toch goed betrokken blijft bij die kleine aanbieders? Het tweede punt van zorg betreft de positie van de deel. In de brief staat, of in de informatie in ieder geval staat, dat het doel is dat wij of de deel meer grip krijgt op de voorzieningen. Nou, volgens ons is het zeker als het om algemene voorzieningen gaat, waarbij gewoon bij de zorgaanbieder kan worden afgenomen, zeg maar, dat er dan dus vanuit het deel geen zicht op is van wie zit waar in een. Wie zit waar bij welke aanbieder. En dat beperkt dus volgens mij het zicht van de deel. Daarnaast vragen we ons af, het initiëren van initiatieven hebben wij belegd bij onze projectleider maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk, of hoe die nu ook maar mag heten. Nou, wat is die positie van die persoon ten opzichte van wat we nu in het GON vragen? Verder hebben we een vraag over de keuzevrijheid. In de brief stond, inwoners moeten gebruik maken van de voorziening in Ten Boer. En dat ja, stond moeten, dus dat viel ons erg op. En ik snap dat wel als dat een algemene voorziening is, maar de voorziening moet natuurlijk vooral passend zijn voor de inwoner. En de vraag is dan ook van ja, stel dat het minder goed past, kunnen ze dan ook gewoon bij hun huidige aanbieder blijven. Misschien dat het niet gecontracteerd is, maar dat het in de vorm van een PGB gebeurt. Ook waren wat vragen over die lump sum financiering. Levert dat geen wachtlijsten op? Kan er nog wel maatwerk geleverd worden? Leggen we niet een veel te groot risico neer bij die aanbieder op deze manier? En als we resultaatgericht werken, doen we de financiering ook resultaatgericht. En verder worden we graag als raad op de hoogte gehouden van hoe dit gaat lopen. Het is een grote stap die hier wordt genomen. We worden graag op de hoogte gehouden en geïnformeerd. En dat zou bijvoorbeeld één keer per half jaar of één keer per kwartaal kunnen. Tot zover.
Dank u zeer. Ik zit even te kijken. Als de wethouder daar behoefte aan heeft straks, kan ik me voorstellen dat sommige van de vragen ook even met behulp van enkele mensen van de ambtelijke ondersteuning beantwoord moeten worden. Ja, precies. Geeft u dat even tijdig aan. Andere woordmeldingen nog. Heer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen of in de maatschappij actief kunnen zijn. En om dat te realiseren geeft de gemeente aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaamheid allerlei vormen van ondersteuning via de WMO of via de sociale activering. Ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie van zorgvragers. In het verleden zijn daar marktverkenningen voor gehouden en het heeft geleid dat zijn boer de individuele en groepsgerichte ondersteuning voor kortdurende verblijf heeft ingekocht. Omdat het contract aan het eind van het jaar afloopt, is het noodzakelijk een nieuw contract af te sluiten en te kijken of veranderingen dan wel aanpassingen nodig zijn. In de brief van 16 april die we van u als college mochten ontvangen, heeft u een en ander nader toegelicht. De CDA-fractie is van mening dat onze gemeente de afgelopen jaren de WMO-taken en de taken vanuit de participatiewet goed uitgevoerd heeft. Volgens ons is er altijd heel sterk ingezet op de individuele burger en in bredere zin is er altijd maximaal gedaan wat mogelijk is, zodat niemand, en dat heeft hier volgens mij meerdere keren is hier uitgesproken, dat niemand tussen wal en schip zou belanden. Ik denk zeker dat onze wethouder dit persoonlijk als een enorm belangrijk speerpunt heeft gezien. En nu het vervolg, want aan het eind van het jaar loopt het contract af. In het GON wordt de individuele begeleiding, de dagbesteding, kortdurend verblijf en sociale activering wordt samengebracht. De vormen van ondersteuning zijn te kenmerken als ondersteuning voor ieder die dat in het dagelijks leven gewoon nodig heeft. Want daar komt het volgens mij op neer. En het college wilde door middel van een aanbesteding aanbieders selecteren die dan op basis van die lump sum reële tarieven voor de financiering verantwoordelijk worden. Dat is wel even een punt. Wij vragen ons af, voorzitter, zijn daar nog risico's aan verbonden van die lump sum? Het is niet dat er altijd zo heel positief wordt beoordeeld. De uitgangspunten die erbij genoemd worden, die ondersteunen wij. Dat aanbieders met het oog op die herindeling samenwerken tussen het deel en het wij, vinden wij natuurlijk vanzelfsprekend. En dat ook kleine aanbieders mee kunnen doen in deze procedure om zo nodig ondersteuning kunnen krijgen, vinden wij ook een uitstekend initiatief. Wij denken dat door brede opdracht, maar dat zit er dan in, door die brede opdracht, dat zij ook daardoor voldoende mogelijkheden krijgen. Nu het vrijwel zeker is dat de gemeente Haren mee zal gaan in de herindeling, is het ook belangrijk om te kijken naar wat Haren heeft. En in uw brief schrijft u dat hun contract loopt tot 31 december 2019, dus een jaar langer dan bij ons. En natuurlijk, dan ontstaat de gedachte bij ons ook in eerste instantie, is het dan niet logisch om het bij ons voor kort te verlengen, zodat wanneer de nieuwe raad er is, dat je dan kijkt naar een nieuwe aanbesteding. Dan doe je dat immers voor de drie gemeenten in één keer. Daar hebben we naar geïnformeerd en er blijkt echt dat dat niet mogelijk is. Omdat er reeds gebruik wordt gemaakt van die verlengingsoptie, daar zitten we al in die periode, begreep ik. En wanneer de aanbesteding van de WMO, die nu opnieuw in de markt gezet wordt, dan ontstaat er een doorlooptijd van ongeveer 11 maanden. En dan hebben we volgens mij volstrekt andere problemen. Dus voorzitter, wij denken met het voorliggend voorstel van het GON, bij de inwoners van Ten Boer, en namens hen zitten wij uiteindelijk hier toch, een ondersteuningsaanbod realiseren dat laagdrempelig is, dat dichtbij georganiseerd is. En ook denken wij dat dit aanbod goed zal aansluiten bij alle mogelijkheden en initiatieven die vanuit onze gemeente daardoor zullen ontstaan. Dank u wel.
Dank u zeer, mevrouw Kuijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nieuw inkoopsysteem. Aanbieders krijgen straks een lump sum bedrag. Voordelen, ik heb vorige keer al even kort benoemd, maar ik zie inderdaad ook wel voordelen. En dat zijn inderdaad dat het financiële risico, tenminste voor de gemeente is het een voordeel, dat die meer bij de aanbieder ligt. Het speelveld van nu meer dan 120 aanbieders wordt overzichtelijker. Er is meer kwaliteitscontrole op de uitvoering, ben ik ook van overtuigd dat dat een belangrijk punt is. Minder administratieve kosten tussen gemeente en aanbieder in ieder geval. En als de aanbieder effectiever werkt, dan is de beloning ook voor de aanbieder. Maar toch vragen wij ons echt oprecht af of er nog bestaansrechten is bij de kleinere aanbieders. En hoe ziet die er dan uit? Worden zij straks gedwongen om te werken vanuit een visie die niet bij hun past? Is er nog ruimte om anders te werken? En krijgen ook nieuwe aanbieders een kans bij deze nieuwe opzet? We hebben vragen gesteld, schriftelijk, aan de gemeente Groningen over diversiteit, over vernieuwing en innovatie. Ja, tuurlijk, daar is een antwoord op. Hoe pakt het in de praktijk uit? Ja, daar heb ik nog weinig gevoel bij, moet ik eerlijk zeggen. Vraag die ik nog wel had, en dat is een derde. Ik verwacht, de vorige keer zagen we een heel mooi staartje, dat de aantal pgb's afgenomen werd en dat er meer nu in zin werd besteed. Ik verwacht, als je lumpsum gaat werken, dat het aantal pgb'ers toeneemt. En ik begreep uiteindelijk dat dit ook weer van het lumpsumbedrag af moet gaan. Dat geeft eigenlijk die aanbieders, nog grote aanbieders, nog meer risico. En ook minder ruimte om rustige koers uit te zetten. En ik was heel benieuwd wat de wethouder daarvan vindt en hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan.
Nou.
Ja, en wij willen graag, want we gingen schorsen, begreep ik, want we hebben wellicht nog een motie, maar daar willen we graag ook even over overleggen. Nou, en de wethouder had wellicht ook nog wat tijd nodig.
Dan moet u dan even aan mij vragen.
Ja.
Wilt de schorsing?
Graag.
Maar nadat de wethouder zijn antwoord heeft gegeven.
Ja. Oké. Oké, dan gaan we dat doen. Straks. Dan kijk ik even naar de wethouder of u deze vraag kunt beantwoorden of dat u hulp nodig heeft. En van meer voor de technische dingen vanuit...
Ja, de technische dingen, dat zullen we misschien nog eens even in de schorsing kunnen bespreken. Ik heb een aantal antwoorden kan ik wel geven, meneer de voorzitter. Ik heb toch even de behoefte om nog even terug te komen op de vorige week. Toen werd ook terecht, denk ik, door een aantal van u gezegd van... waarom zijn wij daar niet over geïnformeerd over deze aanbestedingsvorm? Het heeft helaas de naam GON gekregen, maar het is gewoon een aanbestedingsverhaal. Het is namelijk zo dat wij wel vaker binnen het sociale domein wel zaken gewoon regelen binnen de financiële context. Ik noem u bijvoorbeeld de OJG of we hebben iemand aangesteld voor 12 plus dorpscoach of een sportcoach. Nou, en dat soort dingen, daar hebben wij ook geen overleg met u, want het gaat binnen binnen de contouren, binnen de financiële contouren van het sociaal domein. En zolang wij daar maar blijven, dan hebben wij denk ik de mogelijkheid om dus te transformeren. De heer Reetbergen noemde het woord ook al even als eerste in zijn betoog. Want dat is natuurlijk de bedoeling. We moeten kijken hoe we kunnen transformeren. Nou, de afgelopen periode, ik zeg het u net, met jeugdwerk hebben we veel gedaan. En zoals u weet heb ik vorige week ook verteld dat we bezig zijn om te kijken of wij hier in de gemeente Ten Boer een soort dagbehandeling, dagbesteding, hoe je het ook wilt noemen, kunnen creëren. Nou, dat zie ik ook als een soort transformatie. En ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag. En we zullen u daarover informeren. Maar ook daar spreken wij dus niet meer over. Dus het idee was dus niet, wij hebben het niet bewust, u niet daarover niet geïnformeerd. Het was gewoon in de gang zoals wij ermee bezig waren, hebben wij dat niet beseft. Om dat systeem, het aanbestedingssysteem met u te bespreken.
Oké.
Voor mij is het grote verschil is dat hier wellicht voor de inwoners sprake is dat ze naar een andere aanbieder moeten gaan. En dat vind ik dan toch wel weer een wezenlijk verschil met de andere voorbeelden die u heeft genoemd.
Voorzitter, als ik mag, dan wij hebben vorige week, of ik heb vorige week ook al duidelijk aangegeven, dat als iemand bij een voorziening zit en hij kan er, of wil daar niet weg, dan blijft hij daar. Dat zo hebben we er afgesproken en zo wordt het ook, zo staat ook in de contracten. Dus men gaat wel in gesprek, maar als men zegt nee, ik wil hier blijven, dan kan men daar blijven. Ja, oké. Nou ja, ik had toch even de behoefte, voorzitter, om u dat nog eventjes, om even te zeggen waarom dat wij u niet hebben geïnformeerd, net als zoals wel is gebeurd bij de gemeente Groningen. De gemeente Groningen die had extra geld nodig om het hele project op te zetten. Vandaar dat het dus bij de raad is beland en zodoende is daar ook inhoudelijk over gesproken. Zo gaan dingen soms en daarom hebben wij het er nu ook over. Voorzitter, al even proberen een aantal vragen te beantwoorden. De heer De Wit die zegt van, wordt het er beter van? Meneer De Wit, ik citeer maar even weer de heer Rebergen, die zegt ook van ja, we hebben eigenlijk nog weinig getransformeerd. Er is weinig veranderd de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is er dus veel uurtje factuurtje, zoals er wel eens gezegd wordt, een beetje gechargeerd. Van ja, er gebeurde verder niets. Mensen die zaten bij een dagbehandeling en die bleven daar en er was geen ontwikkeling.
Mag ik nu interrumperen?
Zeker.
Want u zegt mensen zaten in een dagbehandeling en bleven daar. Terwijl u net zegt, als mensen ergens zitten en ze willen daar blijven, dan mag dat.
Nou, zeker. Maar je kunt ook mensen motiveren of met mensen in gesprek gaan en te kijken van, is voor u misschien een andere, ook een goede oplossing, een andere manier van werken. We zijn afgelopen vrijdag zijn we in Maartenshof geweest. Daar hebben we meer zorgprojecten hebben we daar bekeken. En mensen moeten zelf soms eventjes over een drempel heen om iets anders te willen, wat ze misschien wel leuker vinden. Als men dat niet wil, prima. Men kan zelf die keuze maken. Maar we moeten wel nadenken over het transformeren. Over kijken hoe kunnen we misschien mensen op een andere manier beter behandelen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van de transformatie.
Ik heb al net zo'n hekel aan het woord transformeren als aan het woord lumpsum.
Ja, dat is aan u. Daar kan ik helaas niets aan veranderen als u dat vindt. Dat is dan zo. Maar u begrijpt wel waar ik ermee bedoel? Of?
Nee, eigenlijk niet. Want op het ene moment zegt u iemand mag blijven waar die is. En op het andere moment zegt u, maar dan gaan we wel op inpraten of iets anders misschien toch niet beter is. Nee. Volgens mij is dat tegenstrijdig.
Nee. Kijk, het is goed dat aanbieders na gaan denken, wat kunnen wij voor mensen betekenen, misschien op een andere manier. Wat kunnen we dingen veranderen, zodat het misschien nog beter wordt.
Dit is zo'n pijnpunt. Vul hier onderwijs in en het hele verhaal is duidelijk.
Goed.
Niet beter.
Nou ja, goed, dat kan ik niet. Ik zit in het onderwijs. Wij proberen hier binnen het sociaal domein dingen te organiseren. En ik moet zeggen dat wij de transformaties die wij nu hebben gedaan in de jeugdzorg, dat ik daar heel blij mee ben. Misschien gebruik ik een verkeerd woord, maar ik ben ervan overtuigd dat dingen die wij nu anders hebben gedaan, dan hebben wij het idee dat, en dat weten we bijna zeker, dat we minder kinderen doorsturen naar de tweede lijn en dat we meer aan de voorkant oplossen. Dus, en dat licht zien, dat we mensen dus op een andere manier zouden kunnen helpen.
Juist, en dan wil ik graag over 5 jaar ook nog eens zien of we er dan nog zo blij mee zijn. Of dat het toch beter was geweest dat ze dan wel al waren doorgestuurd.
Maar dan zult u toch moeten proberen om in de raad van de gemeente Groningen te komen. Dat lukt hier niet meer. Maar goed, de heer Rebergen heeft ook gevraagd van, ja, ik wil het wel graag gemonitord hebben. Wie er half jaar is gaan kijken, hoe gaat het nu? Dus dat lijkt me helemaal geen verkeerde opmerking. Dus mij betreft kunnen we dat toezeggen. De kleine aanbieders. Uiteraard is er ook een punt die vaak genoemd wordt. En volgens mij staat in de brief ook dat wij bereid zijn om met de kleine aanbieders in gesprek te gaan. Nog weer in gesprek te gaan om die te ondersteunen in de aanbestedingswereld, zal ik maar zeggen. Het zal niet zo zijn dat wij alleen de kleine aanbieders weer uitnodigen, maar dat we ook de alle aannemers weer uitnodigen en mensen nog eens weer met hun in gesprek gaan. Dat is natuurlijk al veel gebeurd. Het is niet zo dat dit een soort overvaltactiek is van grote aannemers. Het is een samenwerkingsproject met de gemeente en de aanbieders. Omdat iedereen erover eens is, dat de veranderingen in de WMO, dat er niets heeft plaatsgevonden de afgelopen 3 jaar. En men wil eigenlijk proberen om te zoeken met elkaar naar nieuwe dingen, zodat mensen beter kunnen ondersteunen en misschien ook nog voor minder geld.
Dat is een punt. Mevrouw Kuin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Soms hebben aanbieders een wezenlijk verschil van visie hoe dingen moeten gaan. En als je dan een kleine aanbieder hebt die een heel eigen visie heeft op Hoe komt die dan uit bij een grote aanbieder
waar
geen match mee is, zeg maar?
Ja, maar ik denk toch dat iedere aanbieder die heeft een bepaalde doelstelling, een bepaalde visie. En van daaruit wordt natuurlijk gewerkt. Van daaruit biedt hij ook, tussen aanhalingstekens, zijn product aan. Van daaruit zegt hij ook van ja, ik ga zo en zo met mensen om. En als dat niet nodig is, of dat een aannemer dat niet nodig heeft, dat product zal ik maar zeggen, ja, dan wordt er geen gebruik van gemaakt. Kijk, het is niet zo dat alles blijft zoals het is. Nee, ik bedoel, het zijn veranderingen, de tijd verandert en we moeten kijken hoe we meer gaan zoeken naar oplossingen in de WMO-sfeer. Want dat is de afgelopen 3 jaar is dat niet gelukt.
Ik denk ook dat we niet moeten, dat het niet zo moet blijven zoals het is. Ik denk wel dat er veel ruimte moet blijven voor diversiteit. En vandaar, nou, die PGB wordt wel heel erg belangrijk, denk ik. Ja.
Nou, ik kom graag nog eventjes terug op de jeugdzorg. Het is natuurlijk zo dat u zegt, van daar is de transformatie het verst in doorgevoerd. En dan vraag ik mij af, gaat het allemaal goed zoals het gaat? Maar dat is natuurlijk niet alleen een probleem van Ten Boer of de stad Groningen. Maar de jeugdzorg is gewoon voor het groot gedeelte kapot. Je leest er zoveel ontevreden verhalen over. Ouders die met hun kinderen nergens meer terecht kunnen, wachtlijsten, et cetera. Dus nogmaals, ik hou mijn hart vast voor die transformatie die al heeft plaatsgevonden bij de jeugdzorg. Want die is volgens mij echt niet goed. We hebben er toen heel nadrukkelijk ook niet mee ingestemd. Ja, onder protest. Echt bij de jeugdzorg onder protest. Zoek het maar na. En volgens mij hebben we daar heel goed aan gedaan.
Goed. Nou, ik stel voor dat de wethouder hier even niet op terugblikt, maar de verdere beantwoording van de vragen voor zijn.
Nou, ik weet niet in hoeverre ik zelf mijn antwoorden kan bepalen, maar ik wil er toch nog iets over zeggen. We hebben vorige week hebben
daar
wij.
Bent u helemaal vrij in. Hoor.
Dank u wel. Dan hebben wij uitvoerig gesproken over de deel. Hoe het hier gegaan is. Want uiteindelijk, daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor. En daar is toch naar voren gekomen dat het, zal ik zeggen, redelijk goed is gelopen met de zorg aan onze jongeren. Dat hebben we gewoon vastgesteld. En dan vind ik het een beetje jammer dat u zegt van het zal best in sommige gemeenten niet goed gelopen zijn. Wij hebben geen wachtlijsten. De zorgverlening is goed. Zelfs hebben we financieel, wat niet het allerbelangrijkste is, maar zitten we binnen de financiële kaders die wij hebben toebedeeld gekregen. Dus wat dat betreft, daar denk ik daar iets anders over. Maar dat
ik trok het naar het landelijke beeld.
Oké, dat mag. Oké, dat had ik niet begrepen. Neem me niet kwalijk. Even kijken, voorzitter. Controle, de bedragen. Nou, het is natuurlijk zo dat er een heel controlesysteem achter zit. U hebt er ook al iets over gezegd, mevrouw Kuin. Het is een lump sum bedrag, maar de aannemers, die moeten natuurlijk wel verantwoording afleggen wat ze met het geld doen en hoe ze dat inzetten. Er wordt gemonitord van wat doen jullie ermee, maar ook gemonitord wat is jullie kwaliteit. De deel die is natuurlijk zeker in charge, want die voeren de regie. En dat is mij de afgelopen dagen gebleken. De deel weet precies waar iedereen zit. Dus die kunnen daar eens naartoe gaan of eens contact opnemen hoe het met Jantje of met Pietje gaat en die instelling. De deel is zeker een heel belangrijk element in dit verhaal. En dat blijft ook zo. Even kijken, u had het nog over de medewerker participatie en burgerkracht. Ja, ik moet er zelf ook nog aan wennen, meneer Reber, neem me niet kwalijk. Kijk, wij blijven doorgaan met het ontwikkelen. Ontwikkelen van de burgerkrachten hier binnen de gemeente. Zoals u wellicht weet, gaat onze medewerker, die is een dag in de week, is die beschikbaar voor de zorgcoöperatie. Want we vinden het toch wel heel belangrijk dat ook vanuit die kant dingen worden opgepakt. Meer vrijwilligers, meer ondersteuning, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb het idee dat er zeker nog wel emploi voor is de komende jaren.
Ik herinner mij nog een vraag van de heer Reberg over PGB-budgetten, dacht ik. Klopt dat?
Ja, dat was inderdaad de vraag over die keuzevrijheid. Voor een deel heeft de wethouder die beantwoord door de toezegging dat als iemand wil blijven, dat hij daar kan blijven. Ook al zal hij niet gecontracteerd zijn. En dat betekent dus dat er al een PGB mogelijk is. Ja. Dus concludeer ik dan maar.
Nou, dan gaan we eventjes in de schorsing. Ze weten er alles van, daar aan die kant. Dus daar komen we straks even op terug op die vraag, als u dat goed vindt. Meneer de burgemeester, had u nog meer vragen die nog niet beantwoord zijn? Of?
Ik heb niet meegeschreven hoor.
Oh, nee. Nou, de bureaucratie, daar zegt u iets over, mevrouw Kuin. Dat we daar, dat we toch moeten zorgen om daar ook wat terug te dringen. Bestaan terecht van de kleine aanbieders. Nogmaals, dat is ook onze zorg niet, maar we willen wel alle mogelijkheden. Om die mensen dus, als ze de behoefte aan hebben, om ze te ondersteunen. Laat dat helder zijn. Maar er verandert natuurlijk wel iets.
Ja, u ondersteunt ze hè, in de hele aanbestedingswereld.
Aanbesteding, ja.
En uiteindelijk zijn ze dan onderaannemer van zo'n grotere aanbieder.
Ja.
Hoe houden we dan contact met die kleine aanbieders?
Nou ja, de deel die zal dus de mensen wellicht eens gaan bezoeken bij zo'n kleine aannemer. Want de deel weet waar die mensen zitten. Ja. Zo hou je dus contact met een...
Dat zei u net, hè, maar in de brief stond van mensen kunnen zich aanmelden. Het zal grotendeels via de deel gaan, dat denk ik ook. Maar voor een deel zal het ook via de zorgaanbieder kunnen gaan. Zeker als het gaat om een algemene voorziening.
Ja.
En dat betekent dat de deel geen zicht op heeft waar die mensen dan terecht zijn gekomen.
Dat is ook voor de schorsing, voorzitter. Volgens mij heb ik in ieder geval geprobeerd om wat... wat antwoorden te geven. En nogmaals, het is voor ons een aanbestedingstraject voor 27 mensen hebben we nog even uit laten zoeken. Dus het is maar een klein gebeuren, maar moeten we uiteraard wel zorgvuldig doen. En dat doen we zeker. En nogmaals, de kleine aanbieders, die zullen wij zeker ondersteunen in hoe ze kunnen aanbesteden. Dat zullen ze dus zelf moeten doen. Voorzitter. Misschien als er nou echt dringende vragen zijn, dan kan ik die nog meenemen in de schorsing. Dan,
dat wou ik straks even gaan vragen. Ik kijk eerst even rond of de aangevraagde schorsing, althans, we daar nog even in moeten. Ja. Ja. En dan ligt er ook nog de vraag van de heer Rehberger. Dat zijn er twee. Zijn er nog andere wat meer vragen van wat technische aard die mee kunnen, mevrouw?
Super technisch. Er wordt gezegd, hè, door sommige mensen van het kan echt niet anders, want het moet nu wel op deze manier, want dat contract liep af. Maar dat is wat de ene kant van de partijen zegt. De andere kant zegt, het kan wel als je het maar wil. Dus graag ook meer inzicht in dat financiële deel en welke andere opties er geweest waren.
We nemen het even mee. Oké, ik heb vier vragen gehoord die meegaan.
Ik wil nog één opmerking maken.
Dat mag.
Op dit moment, als een cliënt via de deel bij een kleine aannemer terechtkomt, dan zit er dus één niveau tussen, de deel. Straks, in het geval van de GOM, zitten er drie lagen tussen. Dus dat werkt gewoon een enorme bureaucratie in de hand. Want het gaat van de deel naar het GON, van het GON naar de grote aannemer, van de grote aannemer naar de kleine aannemer. De kleine aannemers moeten via de grote werken.
Dat lijkt me een constatering. Wilt u dat nog getoetst hebben? Oké, goed zo. Dan zijn het er vijf.
Dan nog één. Wat gaat dat dan uiteindelijk kosten? Want dit moest kostenbesparend zijn.
Nou, dan zijn het er zes. Dan stel ik voor even te schorsen, een minuutje of tien. We schorsen vergadering 10 minuten. Dat is dus tot 22 over... Ik heropen de vergadering van de raad. Willen de leden van de raad hun plaats innemen?
Ik wil wel, als dat procedureel aan moet verstaan is, dan ga ik wel even aan de gang.
Ja. Ik heropen de vergadering. Ik stel voor dat het zestal vragen dat voor de schorsing... werd ingediend, beantwoord wordt door de wethouder, althans niet in eigen persoon, maar namens de wethouder door een tweetal medewerkers. Kun jij die even voorstellen aan ons, Peter?
Zeker, burgemeester, voorzitter. Naast mij zit mevrouw Greet Seijnen, die is ook al, ik weet niet hoeveel maanden bezig met het verhaal, met de nieuwe aanbestedingsvorm en u hebt ervaring volgens mij in Emmen. Ook. En daarnaast zit de heer Klaas van der Wal, GMT-lid van het prachtige Groningen. Verantwoordelijk ook mede voor dit dossier, neem ik aan.
Mooi. Dan stel ik voor dat we eerst even de motie... Komt er nog een motie van?
Ja, er komt nog een
Lees
motie.
Lees die even voor, dan kan die uitgedeeld worden en dan kunnen we
Dank
daarna
wel,
de vragen doen en vervolgens het debat.
Even kijken. Motie. Op weg naar het GOM. De Raad van de Gemeente Ten Boer in vergadering bijeen op 18 april 2018 constaterende dat de invoering per 1 januari 2019 van het GON als schakel tussen de zorgaanbieders en de wijteams, dat voor Ten Boer dan de deel heet, een systeemwijziging is met veel gevolgen voor de cliënten in Ten Boer. Overwegende dat kleine aannemers niet in de knel mogen komen als ze bij het GON moeten aankloppen, zeker als dit soort initiatieven bijdragen aan de beleidsdoelen, de einde van meer preventie, participatie en werken voor en door de boergroep, de wet vrijwilligers. Dat voor veel partijen pas in februari en maart duidelijk werd wat de plannen precies inhielden en daardoor niet hebben kunnen meedenken. Dat er geen advies is van de cliëntenvertegenwoordiging van Ten Boer. Dat de Raad van de Gemeente Groningen op 18 april 2018 een motie heeft aangenomen waarin het college verzocht wordt actief in gesprek te gaan met de kleine aanbieders, cliëntenorganisaties en bewonersinitiatieven ten einde iedereen van de meest actuele informatie te voorzien. Wij verzoeken het college ervoor zorg te dragen dat zowel de kleine zorgaanbieders in de gemeente Ten Boer als de cliëntenorganisatie van Ten Boer, nu onderdeel volgens ons van de WMO-raad, deelnemen aan deze overlegronde. En gaat over op de orde van de dag.
Motie maakt deel uit van de beraadslaging. Heeft stuk nummer 2. Constatering van dat het een hele verse motie is. Althans, ons vers nieuws brengt uit de Raad van Groningen. Waarvoor dank. De beantwoording van de vragen. En misschien dat de wethouder daarna alvast een eerste reactie kan geven op de motie. Wie mag het woord geven? Rozijn.
Dag, ik ben inderdaad Greet Seijnen. Sinds november ben ik gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van het GON. Heb inderdaad eenzelfde soort traject gelopen in Emmen. Dus een vergelijkbare aanbesteding met lump sum financiering en gebiedsgericht. Dus ook daar kan ik nog wat voorbeelden van geven. Ingaan.
Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ik wil graag dat u vragen beantwoordt.
Ja, dat ga ik doen. Daar begin ik nu mee. De eerste vraag is van hoe zit het nou met de informatie richting kleine aanbieders? Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waar aanbieders groot en klein aan konden deelnemen. In vorig jaar oktober en november zijn er 2 bijeenkomsten geweest waar samen met de partijen nagedacht is over de richting van de nieuwe aanbesteding. In maart, op 8 maart, is er een bijeenkomst geweest met partijen waar ook de conceptofferte is doorgesproken en hoever de ambitie ook haalbaar zou zijn. Dus er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waar grote en kleine aanbieders geïnformeerd zijn. En ook zijn kleine aanbieders en grote aanbieders geïnformeerd van hoe ze zouden kunnen inschrijven. Uiteindelijk is het dan de markt om de inschrijving te doen. Maar als er gekeken wordt naar de positie van de kleine aanbieders, dan is daar volop gelegenheid ook voor kleine aanbieders om mee te doen. Omdat als je kijkt naar de aanbesteding, dan hebben de voorwaarden zo beschreven dat er een diversiteit in het aanbod moet zijn. Dat er ruimte moet zijn voor innovatie. Dat er een dekkend en passend aanbod moet zijn. En dat er ook innovativiteit moet zijn. En dat betekent eigenlijk dat de inschrijvingen daar ook op beoordeeld gaan worden. Dus kleine aanbieders worden volop meegenomen. En er zijn ook volop kansen. Dan een andere vraag, dat is keuzevrijheid. Een cliënt heeft ten alle tijde altijd dezelfde keus uiteindelijk bij welke aanbieder die terechtkomt. Natuurlijk is het zo van dat er gekeken wordt naar dat er contact, dus de deel in dit geval, of de wij, die verzorgt de indicatie. En vervolgens wordt er gekeken naar een passende ondersteuning die geleverd kan worden door het GON. Maar mocht dat niet passend zijn, dan is er altijd nog een optie om richting PGB te gaan. Maar zoals gezegd, er is een breed en dekkend aanbod gevraagd. Dus er is voor de cliënt heel veel te kiezen. En wellicht nog meer dan op dit moment. Vergeet ik wat? Nee, oké. Dan is er een kans in dit geval op wachtlijsten. Nou, wat we zien is dat het lump sum bedrag is gebaseerd op het aantal cliënten die bediend moeten gaan worden. Dus de opdracht moet ook proportioneel in de markt gezet worden. Dus dat betekent dat de aanbieder die inschrijft op de verschillende percelen, er zijn 4 percelen, die wordt ook gehouden om dit aanbod te leveren. Wat de aanbieder ook gevraagd wordt is, want dat kwam hier ook verschillende keren aan de orde, is namelijk van dat er ook met name uitgevraagd gaat worden, hoe gaat u nu om met de bestaande cliënt-leverancierrelatie? Want het is inderdaad een kwetsbare groep, dat moet je zorgvuldig doen. Daar wordt ook specifiek naar gevraagd. Van hoe doet u dat nu? En daar wordt een inschrijver ook op beoordeeld dat hij dat op een zorgvuldige manier gaat doen. In de praktijk zie je van dat aan de voorkant kan je dat niet garanderen dat heel veel aanbieders gecontracteerd worden. Maar in de praktijk hebben we gezien in verschillende gemeenten. We hebben ook gekeken naar Alphen, we hebben gekeken naar Emmen, we hebben gekeken naar Utrecht. In de praktijk zie je van dat een heel groot, dat bijna alle aanbieders die in dat gebied actief zijn, ook daadwerkelijk als onderaannemer of soms als hoofdaanbieder dus gecontracteerd zijn. Dus er is een breed aanbod en veel kleine aanbieders konden daar ook in meedoen. Juist omdat je gaat uitvragen van hoe gaat u nu met de bestaande cliënt-leverancierrelatie om. Dat maakt ook dat ze op zoek gaan naar, hey, maar waar zit die cliënt op dit moment in zorg en ondersteuning? Dan kijk ik naar de volgende vraag. Volgen van resultaten. In de offerte staat ook met name aangegeven van hoe de resultaten gevolgd moet gaan worden. Wat uitgevraagd wordt is ook van de inschrijver. Hoe ga je nu dat ondersteuningsaanbod vormgeven? En dat plan van aanpak wat hij indient is gelijktijdig de basis voor de monitoring van de resultaten. Er worden natuurlijk gewoon verschillende resultaten gevraagd. Die worden ook nadrukkelijk, zowel op kwaliteit of als op aantal. En dat wordt ook nadrukkelijk uitgevraagd. En ook de rapportages daarop, die moeten met regelmaat aangeleverd worden. Dan lump sum. Zoals al gezegd, de lump sum is berekend op precies gekeken hoeveel cliënten hebben nou in de gebieden te bedienen. Daar hebben we ook nader onderzoek naar laten doen door een bureau, HM. Want het is natuurlijk van belang als je zo'n opdracht in de markt zet dat het ook proportioneel is. Nou, dat is wel meer een mooi woord. Maar waar het om gaat is dat de aanbieder ook verondersteld mag worden om dat op een goede manier te kunnen doen. Wat heel erg van belang is ook in deze aanbesteding is van dat er daadwerkelijk een afschaling ook plaats gaat vinden. Dus een laagdrempelige, dus meer richting het voorliggend veld. Dat er meer afschaling, dat er minder maatwerk en meer naar passende oplossingen, laagdrempelig, algemene voorzieningen, dat daarna gezocht wordt. En dat scheelt ook in die zin van dat de cliënt voor een algemene voorziening ook geen bijdrage hoeft te betalen. Dus voor de cliënt is dat ook prettig. En ook minder een hoge drempel om gebruik te maken van de ondersteuning. Even kijken of er nog meer vragen waren. Ja, de verschillende lagen. Nou, de wij-organisatie of de deel, die verzorgt de indicatie. En dan komt de aanbieder, of de deel of de wij, die kijkt naar, goh, maar wat is nou een passende oplossing? Dus het wat bepaalt dan de deel of de wij. En het gon in dit geval kijkt naar hoe kunnen we dat nou passend invullen en wie zou dat nou kunnen doen. Dus er zijn in feite gewoon in die zin zijn er twee lagen. Dus de deel die de indicatie verzorgt en de wij-organisatie, of sorry, de gon, die dan naar een passend ondersteuningsaanbod gaat kijken. Nou, en net in Groningen gaf wethouder Schroor daarvan ook een voorbeeld. Zegt van, goh, we hebben hier in de praktijk gewoon gezien dat iemand van de wij-organisatie zocht naar, goh, met een cliënt, zeg maar, in zijn kiel zocht. Van, goh, waar kan ik nou een passende ondersteuning vinden? En moet bij heel veel aanbieders langs om te kijken van, waar is nou een passende ondersteuningsmogelijkheid? Terwijl je nu een aanspreekpunt hebt, een aanspreekpartner die mede kijkt naar, goh, wat zou nou een passende oplossing kunnen zijn? Natuurlijk met instemming van de cliënt.
Ja? Er was net een vraag over het aantal dat een cliënt misschien wel naar drie verschillende loketten moest. Dat was de vraag. Namelijk eerst naar de deel, dan naar de GON, dan naar de hoofdaanbieder en dan naar de onderaanbieder. Voor de duidelijkheid, de GON en de hoofdaanbieder is hetzelfde. Dus het zal in maximale zin zal het de deel zijn, hoofdaanbieder, onderaanbieder, dus dat is één meer. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn als het een algemene voorziening is, dat iemand rechtstreeks naar die algemene voorziening gaat en dus niet via de deel of via het grond hoeft. En dan heb je dus een minder. Dus dat is, als het gaat om hoeveel schaal en met name de discussie ging voor mij over overheid, is het niet per definitie zo dat dit meer overheid hoeft te betekenen.
Goed, even dat ding uiten. Daarmee zijn volgens mij in beginsel de vragen beantwoord. Kijk even rond of dat ook zo is. Mevrouw Kuin.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb nog even een vraag. Nou, eerst de aanbesteding er. Je hebt als een grote aanbieder heb je een lump-sum bedrag gekregen. Je gaat met een aantal kleine aanbieders in zee, maar wellicht niet met iedereen. Dan kan ik me voorstellen dat die personen die bij die kleine aanbieders zitten, dat die zeggen, ik ga naar een PGB toe. Keuzevrijheid, dus dat moet allemaal kunnen. Maar hoe zit dat nou financieel? Want je hebt je lump sum toch, of wordt het later nog verrekend? Hoe? Dat is ook voor die grote aanbieders nog weer een extra risico.
Het is goed dat u dit vraagt, inderdaad. In de meeste gevallen zie je van dat, omdat er uitgevraagd wordt naar de bestaande cliënt-leverancierrelatie, dat een groot aantal van de aanbieders, dat die daadwerkelijk al gecontacteerd worden. Maar inderdaad, er is een mogelijkheid door de cliënt om een PGB te kiezen, die is er nu ook. Dat betekent uiteindelijk aan het einde van het jaar dat er een verrekening plaatsvindt, want het zijn communicerende vaten tussen het lump sum budget en de PGB. Want uiteindelijk betekent het dat de grondaanbieder dus deze cliënt niet hoeft te bedienen, dus minder werk heeft. Dus ook in die zin vindt er een financiële verrekening plaats aan het eind van het jaar. Dus is het een soort van ventiel. Mocht het zo zijn dat er majeure wijzigingen zich voordoen in de doelgroep bijvoorbeeld. Of er wordt bijvoorbeeld een bejaardenflat gebouwd in een bepaald gebied, waardoor je een substantiële toestroom hebt van cliënten. Ook dat met onderbouwing kan betekenen dat het lump sum budget wijzigt. Die ventielen zitten in de offerte en in de overeenkomst ingebouwd.
De heer Heerberg.
Ja, dank u wel. We hebben een heleboel extra informatie gekregen, waarvoor dank. Ik heb alleen niet helemaal antwoord gekregen op mijn vragen. En de eerste gaat over de kleine aanbieders. We hebben gehoord hoe ze in het voortraject zijn meegenomen in die aanbesteding. Mijn vraag was, hoe onderhouden we een goed contact met die kleine aanbieders? Ook nadat die aanbesteding heeft plaatsgevonden. Gaat dat contact straks altijd via die grote aanbieders? Of houden we ook gewoon een relatie met die kleine aanbieders? Een tweede vraag was het inzicht vanuit het deel op de cliënten. Meneer zei het net ook al, ze kunnen zich straks gewoon aanmelden bij zo'n algemene voorziening. Waardoor we vanuit het deel dus geen zicht hebben op wie waar zit. Terwijl we dat zicht nu juist heel erg goed hebben. En verliezen we daarmee niet iets. Over de PGB's, dat was op zich helder. Dat als ze voorkeur hebben voor een bepaalde aanbieder, dat ze daarvoor gewoon kunnen blijven kiezen. Dus dat was mooi. En voor wat betreft het laatste deel over de lump sum en het risico, denk ik dat we wel een vrij groot risico bij die grote aanbieders neerleggen. Hè? In die verschillen en in die verrekening achteraf. En ik denk wel dat dat ook een punt is wat we goed in de monitoring moeten meenemen. Dat waren eigenlijk de vragen. Wilt u dat ik gelijk inga op de moties ook? Of,
Nee, doen we zo even. Twee vragen en een veronderstelling. Wilt u die gelijk beantwoorden? Kom zo bij mevrouw Persman.
De eerste is de kleine aanbieders en het contact tussen de gemeente en de kleine aanbieders. Op dit moment heeft de gemeente 127 aanbieders gecontracteerd. Dus dat contact is dus ook moeizaam en daardoor kun je ook de beweging niet maken. Maar het klopt inderdaad van dat het eerste aanspreekpunt dan is de hoofdaanbieder in dat gebied. En die hoofdaanbieder heeft frequent contact met die kleine aanbieders. Maar het rechtstreekse contact is daardoor ook minder. Maar op dit moment in de praktijk is dat ook heel erg moeilijk werkbaar. En de tweede vraag is, van hoe zit het nou met het zicht op, want nu komen de cliënten via de deel voor het grootste gedeelte binnen. En dan gaan ze naar het GON, of soms kunnen ze ook rechtstreeks naar een algemene voorziening, want dat is de vraag. Het is nu ook al zo dat de inwoner rechtstreeks, dat is het kenmerk van de algemene voorziening, van dat ze rechtstreeks daar terug kunnen. Dus in de praktijk zul je zien dat er heel veel toch via de deel binnen kunnen komen. Maar het is wel zo van wij hebben het zo genoemd, het is niet zo in een procedure vastgegoten. Maar wel is het zo van dat de samenwerking tussen de deel en het GON, dat we daarop uitvragen hoe gaat u dat doen. En we vragen ook uit van, kijkt u naar de doelgroep in de algemene voorziening. Van als, daar, als u denkt dat er meer aan de hand is en dan moet een indicatie volgen, dan moet u die cliënt verwijzen naar de deel voor een indicatie. Dus die samenwerking wordt uitgevraagd en daar wordt ook waarde aan gehecht en daar wordt op ingestoken.
Ja. En de veronderstelling van de heer Reeberg over de risico's die we neerleggen bij de aanbieders?
We kijken natuurlijk, en daar ben ik al mee begonnen, we hebben ook onderzoek aan laten doen van dat wat we in de markt zetten, is dat reëel? We vragen uit op kwaliteit en ervaring. En we vragen ook uit van, kunt u die risico's dragen? En we vragen ook ratio's uit. Maar in principe, daar gaat het natuurlijk primair om, is de opdracht die u in de markt zet, is die ook proportioneel? En mogen we verwachten dat die partij dat kan doen? We hebben gezien in andere gemeenten dat ervaring is mee op is gedaan en dat in de praktijk eigenlijk gewoon goed uitpakt.
Lopen we geen kans dan op wachtlijsten als het aantal cliënten wel omhoog gaat, maar niet substantieel? Dan zou ik zeggen van, nou ja, dan moeten ze maar één wachten, want we krijgen toch geen extra financiering.
Voorzitter, ja, dat gaat altijd via de voorzitter, hè?
Ja, dat weet ik.
Ja. Het budget is gebaseerd op het aantal cliënten. Wij geven de aanbieder ook de mogelijkheid om te kijken naar nieuwe vormen van ondersteuning. Met meer bewonersinitiatieven samenwerken en dergelijke. Waardoor er eigenlijk ook een beweging plaatsvindt en er ook ruimte gaat ontstaan. Maar zoals net ook al benadrukt, we maken gebruik van een ventiel. Dus mocht het zo zijn, en dat is net ook al even aangegeven, dat er substantieel meer klanten komen en dat kan onderbouwd worden, dan betekent het dat er een escape hook is, dat de aanbieder in gesprek gaat met de gemeente om dit op te lossen. Want dat ventiel is benoemd en dan vindt er ook een verrekening plaats.
Dank u zeer. Tot slot, mevrouw Persman.
Dank u, voorzitter. Ik hoor eigenlijk van mevrouw een heel positief verhaal. En ik denk geen enkel systeem is perfect. Dus kunt u ook een aantal nadelen aangeven van dit systeem?
Ik stel voor dat we dat nou even niet gaan doen.
En waarom niet?
Hier is gevraagd om een toelichting. Ik heb mensen hier aan tafel gezet om technische vragen te beantwoorden en vragen over de uitleg van het systeem wat nu voor ligt. Ik vind het niet allemaal prima dat u dat in debat wil brengen. Mag in tweede termijn. Maar dat gaan we niet hier aan de ambtelijke organisatie vragen.
Oké, maar dan breng ik ze straks graag in bij de wethouder.
Dat mag. Ik stel voor dat de wethouder nu even ingaat alvast op de motie die voor ligt. En dan open ik daarna de tweede termijn. En dan mag u alles zeggen wat u wil.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie gelezen en op zichzelf kan ik daar wel in meegaan. Nogmaals, het is al een aantal keren gezegd dat we kleine zorgaanbieders aan alle kanten als een meegenomen. Maar het is helemaal niet verkeerd om dat nog eens een keer te doen. En ook om daar dan de cliëntenorganisatie van Ter Boeren mee te nemen. Lijkt mij geen probleem, voorzitter.
Goed zo. Dan zijn we zo, dat is een soort naadloze overgang tussen eerste en tweede termijn met een intermezzo. Maar kijk maar even naar de heer Reeberg. Twee moties. Oh ja. Ja, wethouder Heijma. Ja, u moet wel. Ja, motie nummer 1.
Ja, voorzitter. Dat is de motie van de Partij van de Arbeid. Even kijken hoor. Op zichzelf vloeit er niet veel bloed uit, denk ik. Maar aan de andere kant is het wel zo. U zegt van de plannen van de gemeente Groningen om vlak voor de herindeling een belangrijk besluit te nemen over zorg, terwijl de gemeente Ter Boeren en daar niet meegenomen zijn. Kijk, wij moeten aanbesteden. Het contract loopt gewoon af per 1 januari 2019. Dus het is niet maar zo eventjes bedacht. Wij zijn in gesprek met de zorgaanbieders vanaf oktober. U zegt dat een laat stadium zijn geïnformeerd. Wij hebben het wel op de agenda gehad van het adviesorgaan Sociaal Domein hier in Ten Boer. Maar er is verder geen zware inhoudelijke discussie geweest over het grond. Dat gaan we dus nu nog doen op basis van de motie van die we net hebben besproken. Lump sum hebben we het over gehad. Haastige spoed is zelden goed, dat zou kunnen. Maar ik heb verder geen problemen met deze motie, voorzitter. Dank u wel.
Goed, heer Ribben.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb verder geen woordvoering meer, behalve dat ik op de moties wil ingaan. Motie 1 van de Partij van de Arbeid steunen we niet, omdat wat ons betreft helder is geformuleerd wat de reden is dat niet uitgesteld kan worden en wat de gevolgen zijn als dat wel zou zijn gebeurd. Motie 2, en dat zou u vast niet verbazen, over de kleine aanbieders, die steunen we van harte.
Dat leek me al. Mevrouw Persman in tweede termijn.
Nou, dat heeft mevrouw Persman zeker niet goed opgelet, want ik heb eigenlijk zo net niet gehoord, en misschien is het ontgaan, wat een andere optie geweest zou zijn, omdat je ook geluiden hoort, ook vanuit de stad, van er was best een andere optie geweest om de zorg door te laten lopen en niet al nu op dit moment hiervoor te kiezen. En dan kom ik met mijn tweede vraag nog bij de wethouder terecht. Geen enkel systeem is perfect. Wat zijn nadelen van dit systeem? Kunt u daar een aantal van noemen?
De eerste vraag kan ambtelijk beantwoord worden. Dat is een technische vraag. In die zin was het mogelijk om wat anders te doen. Ik maak eerst even een rondje af. Fractie van GroenLinks nog, woordvoering? Nee? Oké, goed zo. Helder. Heer Bos?
Ik wil graag nemen op de motie van de Partij van de Arbeid. Wij zien eigenlijk niet precies wat deze motie nu voor waarde heeft. Bovendien, het wordt dan ook voorgelegd over de gemeenteraad van Groningen, de hele gemeenteraad. Er zijn ook diverse andere opvattingen binnen die gemeenteraad. Dus we vinden dat in die zin niet zodanig dat wij zeggen dat we in deze motie meegaan. Dus deze motie steunen wij niet.
Ja, ik wou zeggen de andere motie wellicht. Oké, nou, dit punt kan dan meegenomen worden, denk ik, in de woordvoering van mevrouw Kuin op dit punt.
Ik zal wel even. In eerste instantie de motie van de Partij van de Arbeid. Begrijpen heel goed de gevoelens die daar heersen over dit verhaal. Want ook wij voelden ons redelijk met de rug tegen de muur gezet in dit gebeuren. Maar ja, uitstel, hoe dan ook, is niet mogelijk. Die contracten zijn al een keer verlengd en die lopen gewoon af. Wil je dat uitgestellen, moet je helemaal opnieuw beginnen. Dan schuif je zo 2 jaar en ettelijke miljoenen verderop. Dus wat dat betreft kan de stad ook niet anders. Deze motie verder gaat ons eigenlijk iets te ver qua strekking. Dus wij zullen die niet steunen. Dan de vraag van meneer Bos over onze. Het feit dat in de stad zojuist die motie is aangenomen om nog een overlegronde te gaan doen met alle aanbieders, geeft ons de gelegenheid om ervoor te zorgen dat onze mensen, dus zowel de aanbieders, maar ook de cliëntenplatform, mee gaan doen in die nog extra overlegronde.
Heer Bos.
Ja, prima. Ik moet zeggen dat u mij daarmee niet overtuigt. Hè? Volgens mij is meerdere keren hier uitgebreid gesproken over het belang. Over de kleine aanbieders, dat onderkennen wij. En wat de Raad van Groningen doet, mooi als ik er achteraf hoor, maar maakt volgens mij ten aanzien van onze keuze niks uit. Dus het blijft voor mij een punt die op dat punt niet relevant is.
Goed, kijk even naar de linkerzijde, naar de ambtelijke ondersteuning. De vraag was van, had dit nou anders gekund? Hè? Was het technisch mogelijk om dat besluit uit te stellen eigenlijk? Dat was de vraag.
Ten eerste van, had het ook anders gekund. Het is inderdaad zo van dat de contracten aflopen per januari 2019. Er is al gebruik gemaakt van de verlengingsoptie. Dus er moest opnieuw ingekocht of aanbesteed worden. Er zijn geen andere opties dan inkopen of aanbesteden. Omdat subsidiëren niet aan de orde is, hebben we laten uitzoeken. Omdat er een afdwingbare prestatie, een wettelijke prestatie gevraagd gaat worden. Dan zijn er twee opties. De ene optie is is gebiedsgericht met lump sum financiering gaan werken. Een andere optie is via een open house aanbesteding. Dat is de wijze waarop we dat nu gedaan hebben. En daar hebben we nu lering uit getrokken. Namelijk van dat de transformatie te weinig op gang komt. En dat het... En dat de financiën eigenlijk ook niet goed in te tonen zijn. Dus de transformatie in afschaling, dus in wat we eigenlijk gaan graag zien naar algemene voorzieningen. En naar het beheersbaar houden van de middelen, dat is in deze situatie niet mogelijk. Nou, had het dan nog gekund, kunnen we dan uitstellen. Uitstellen... lukt ook niet, want uitstel betekent eigenlijk van dat de zorg die je moet leveren in het gedrang komt. Want uiteindelijk, stel voor dat we met een half jaar zouden uitstellen, maar we moeten het wel gaan contracteren per januari 2019. En dan komt de zorgcontinuïteit in het gedrang. Bovendien, als je dan naar een andere oplossing moet zoeken, dan heeft dat ook tijd nodig. Maar we hebben dat verkend en we hebben geen andere opties kunnen vinden, nog dat door anderen is aangereikt welke mogelijkheden er verder zijn. Want het is gewoon een wettelijke verplichting die we gestand moeten gaan doen.
Oké, dank u zeer. Tot slot de wethouder nog, in tweede termijn afrondend.
Ja, u vraagt, mevrouw Pesman, dank u wel voorzitter, over de nadelen. Nou, ik denk dat de discussie die hier is gevoerd al wel aangeeft dat het toch wel een behoorlijke ingreep is. We hebben regelmatig het woord kleine ondernemers, aanbieders genoemd. Dus er komen veranderingen, komen er op gang en dat is niet altijd leuk. En veranderen, dat kost extra energie. En wat wij zullen moeten doen is ook de resultaten beoordelen. En dat kost ook weer extra. Ik bedoel, het is niet zo, wij hopen, en daar gaan we vanuit, dat dit systeem voor de inwoners beter zal zijn en dat het financieel beter in de hand zullen krijgen. Alleen dat zal de praktijk, zal het moeten bewijzen. Dank u wel.
Goed. Ik denk dat de discussie afdoende is gevoerd. Dank aan de ambtelijke organisatie voor de verdere toelichting. Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. Dat kan aan de hand van een tweetal moties dat is ingediend. Ten eerste de motie nummer 1 van de Partij van de Arbeid. Mag ik vragen wie voor deze motie is? De fractie van de Partij van de Arbeid, motie is verworpen. Dan de motie met stuk nummer 2 op weg naar GON, gebiedsondersteuningsnetwerk ingediend door Stad en Ommeland. Mag ik vragen wie voor deze motie is? Motie is aanvaard door de gehele raad. Dan is dit agendapunt afgesloten. En komen wij toe aan agendapunt. Aan de motie die. Het toegevoegde agendapunt aan de hand van de motie die inmiddels is rondgedeeld. Ik stel voor dat die eerst wordt voorgelezen. Dat ik daarna probeer de stand van zaken weer te geven met betrekking tot het gaswinningsdossier en dat we daarna vervolgens ook de discussie hebben over de motie zelf. De heer Koos.
Dat betekent, meneer de voorzitter, dat ik de motie puur voorlees of mag ik ook een kleine toelichting geven?
Als u dat op uw welbekende charmante wijze weet te verbinden aan elkaar, vind ik het allemaal goed.
Ja, ik weet niet of er zoveel charmants aan is aan dit dossier. Wat mij betreft is de motie een beetje tot stand gekomen door de brief van minister Wiebes, het einde van de gaswinning. En daar waren we natuurlijk allemaal geweldig blij mee. Zelfs een euforische beleving zou je bijna kunnen zeggen. De vraag is nu even of er ook allerlei adders onder het gras zitten. En verschillende partijen zijn er niet gerust over. De brief van 29 maart, die we allemaal wel kennen, geeft daar ook gewoon ruimte voor. Je kunt die brief op verschillende manieren uitleggen, maar vast staat in elk geval dat er ruimte is voor twijfel over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid. Daar waar de minister de gaswinning gaat bepalen en de NAM zegt, als de minister bepaalt, zijn wij niet verantwoordelijk. Nou, in eerste instantie denk je, het kan niet waar zijn, dat mag je niet zeggen. Dus het gedoe begint weer. Je gelooft er eigenlijk nauwelijks. Maar ook gerenommeerde mensen hebben die twijfels. Hè? Professor Herman Breuring bijvoorbeeld heeft een heel interview gegeven over die aansprakelijkheid met name. Dus er is wel degelijk reden om daar iets over te zeggen, ook als raad, hoe wij dat zien. Tweede is dat het versterkingspunt Ter Boer meende al heel snel de inwoners van de Verzandhof te moeten inlichten. Met het gegeven dat hun versterking op losse schroeven stond. Nou, als je nou iets niet moet doen, denk ik, in de communicatie, dan is het wel dat. Bovendien, hoe wist dat versterkingspunt dat zo snel? Dat kan helemaal niet. Het geeft onzekerheid. De mensen hebben eigenlijk al een heel traject doorgemaakt van gewenning aan het idee dat hun huis plat gaat en dat soort dingen. En die worden nu met die nieuwe onzekerheid geconfronteerd. Nou, dat zijn dingen die kun je niet aan je voorbij laten gaan. BNW heeft daar ook iets over gezegd inmiddels, via een brief. Gelukkig. Maar wij vinden dat de raad zich daar ook over uit moet spreken. En dat is dus de achtergrond van de motie die ik nu ga voorlezen. En de tekst daarvan is al dus: de raad van de gemeente Ter Boer in vergadering bijeen op 18 april 2018... overwegende dat de minister van EZ een brief heeft geschreven naar de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, 29 maart 2018, waarin het einde van de gaswinning wordt aangekondigd. Deze brief grote onduidelijkheden bevat en onzekerheden schept, met name door de aanpassing van artikel 33 van de Mijnbouwwet. Daarnaast het versterkingspunt Ter Boer heeft gemeend goed aan te doen bewoners van de Verzandhof in Ter Boer alvast voor te bereiden op uitstel of afstel van het ingezette traject van versterken dan wel sloopnieuwbouw. Constaterende dat bovengenoemde brief weliswaar het einde van de gaswinning aankondigt, maar dat er vooralsnog weinig verandert aan de onveiligheid, dat de kans op een krachtige beving gewoon blijft bestaan, ruimte is voor twijfels over de aansprakelijkheid ten gevolge van de resterende exploitatie, dat het handelen van het versterkingspunt kan leiden tot verdergaande stress en psychische klachten. Besluit: BNW op te dragen de zorgen van de raad ten aanzien van schadecompensaties en de voortgang van de versterkingsoperatie ter kennis te brengen van de minister van EZ, aan te dringen op een zo groot mogelijke duidelijkheid richting bewoners, en die duidelijkheid ook zelf te geven. Het handelen van het versterkingspunt Ter Boer ten zeerste te betreuren en zo mogelijk te herstellen, onder meer door de communicatie richting bewoners geheel over te laten nemen door de gemeente. En besluit tenslotte dat er geen sprake van kan zijn dat de versterkingsoperatie, waar deze zich in een zover gevorderd stadium bevindt, kan worden uitgesteld of afgelast. En dat alle huidige en toekomstige schade moet worden gecompenseerd. Gaat over tot de orde van de dag. En de motie wordt gesteund door Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA, Stad en Ommeland en de ChristenUnie.
Dank u zeer. Motie krijgt stuk nummer 3 en maakt deel uit van de beraadslaging. Ik zal nog niet reageren op de motie zelf, dat doen we straks wel. Maar ik wil u wel vertellen waar we nu zitten in de discussie ook met het Rijk en de regio over de aanpak van het hele aardgasdossier. En de heer Koosta sprak over alles onder het gras. Ja, misschien zijn die er ook wel. En die liggen ook op tafel in gesprekken die morgen weer doorgaan met het Rijk. En ook die maandag worden gevoerd. Collega Postma en ik zijn daar nauw bij betrokken. En ik licht er een paar dingen uit die ter discussie liggen. In de eerste plaats is het de vraag wat inderdaad de gevolgen zijn van het voorgenomen besluit. Het is een voorgenomen besluit, een voorgenomen wetsvoorstel wat nu in consultatie gaat. En dat betekent dat aan ons is gevraagd, u heeft daar inmiddels volgens mij een brief van gekregen, waar onze zorgen zitten. Wat betekent dat nou allemaal? Niet alleen, laten we zeggen, het tempo van de winning, maar wat betekent het inderdaad het anders omgaan met die aansprakelijkheid? Wij hebben gevraagd om dat eens uit te leggen. De minister moet dat ook gewoon vertellen wat daar staat. Ik was vanochtend toevallig op een congres waar ik de heer Breuring ook heb horen spreken, precies over dit thema. En daar ligt ook zorg. Dat wil niet zeggen dat die zorg niet kan worden weggenomen, maar één ding kan in ieder geval niet. Het kan niet zo zijn dat at the end of the day onhelderheid bestaat over de vraag, laat ik het maar een beetje plat zeggen, wie die schades die worden veroorzaakt door aardbevingen of wie de kosten van een versterkingsoperatie draagt. Dat moet gewoon helder zijn. Dat is één.
Mag ik daar iets over zeggen? Eén dingetje. Ik meen dat vandaag ook de directeur van de NAM daar iets over heeft gezegd. Met een zekere parmantigheid kondigde hij aan dat de NAM in ieder geval nu niet meer alle schade ging compenseren. Ja. Dus dat is een extra reden om daar morgen eens goed naar te vragen.
Zeker, dat ligt ook in volle omvang op tafel. Dat ligt ook in de verdere consultatie die over het wetsvoorstel en onze opvatting is gevraagd, die hebben we daar ook neergelegd. Dus dat komt, de NAM was overigens niet op dit congres, kan ik u meedelen. Ik heb hem daar niet gezien. Ja. Dus dat is een thema wat echt aan de orde is en wat echt helder moet zijn. Wat is nog meer een vraagstuk wat op tafel ligt? Dat is ook, wat betekent eigenlijk nou het teruglopen van die gaswinning? Waar kom je nou in terecht als het gaat om de risico's? Dat die gaswinning naar beneden gaat, is allemaal fantastisch, prima, een historisch besluit. Maar wat betekent dat nou? Wij hebben gezegd, en dat de minister heeft gezegd, dat delen wij met de minister, dat moeten wij onderbouwd krijgen. Vandaar ook dat er adviezen worden gevraagd aan die drie clubs om voor de zomer daar een soort inschatting van te geven. Want ja, dat zijn in ieder geval clubs die daar een zekere mate, een hoge mate van deskundigheid over hebben, die wij zelf niet hebben. En de minister overigens ook niet. Dus daar is het wachten op. Dat is ook een vraagstuk van tijd. Vervolgens is de vraag, wat betekent dat nou eigenlijk voor de nu lopende versterkingsoperatie? U wijst op mensen van de Verzandhof, kan ook de post noemen, de dorpshuizen noemen, het scholenprogramma, noem maar op. Wat betekent dit nou allemaal? De minister heeft gevraagd in het overleg van 3 weken geleden, wat is nu de situatie? Zet dat eens op een rij. En dat betekent, wij hebben ook gewoon huiswerk gemaakt, geleverd, van wat zit waar? Waar zijn mensen al met bijna bij de Verzandhof met een aannemer in gesprek? Waar zijn versterkingsadviezen? Waar zijn die er nog niet? Waar zijn contracten getekend met dorpshuizen? Hoe ver is het scholenprogramma? Dat hebben wij allemaal keurig met voor onszelf als gemeente Ten Boer. En andere gemeentes hebben dat ook gedaan, in beeld gebracht. En dat leidt dus ook tot een opvatting over wat door zou moeten gaan. En die opvatting hebben we eigenlijk langs 3 lijnen vormgegeven. 1 hebben we gezegd, waar zit de techniek? En daar bedoel ik mee, waar zitten de versterkingsadviezen? Is de inspectie nog gaande of liggen er al gewoon adviezen waar met bewoners over gesproken is? 2, welke verwachtingen zijn gewekt en dat is het pendant daarvan als het gaat om gesprekken met bewoners, wat weten die? En 3, hoe zit een gebied in elkaar? In Ter Bosch is sprake van een heel gebied en dat geldt eigenlijk ook voor delen van Ten Boer waar, en dan praat ik met name over de Blinkertlaan en de Ommelanderstraat, waar de adviezen bijna klaar zijn. Die zijn op het punt van uitbrengen eigenlijk. Die hadden in april, het is nog april, aan de bewoners moeten worden gepresenteerd. En dat weten bewoners ook. Nou, wij hebben gezegd, en ik doe het maar een beetje, uiteraard is het een gesprek met de minister, wat wij voeren. Wij hebben gezegd, daar waar, en dat is ook wel een beetje verwoord in de motie denk ik, zoals bij de Verzandhof, gewoon al helder is wat er moet gebeuren, kun je dat niet stoppen. Dat gaat gewoon niet. Daar mag je dus ook niet je achter die tijd die wordt gevraagd van die 3 clubs verschuilen. Dat gaat gewoon niet. En dat betekent dat wij dus ook met de bewoner, dat hebben we ingebracht. En dat is, ja, het is ook niet gezegd dat dat gaat gebeuren, want dat moeten wij met de minister bespreken. Maar dat is ons standpunt. En ik kan u meedelen dat we die zorg over de communicatie met de verzandhof. Ik zag het briefje inderdaad ook via meneer Aanstaat vorige week. Althans, mailtje dacht ik. Wisten wij ook niks van. Ook niet met ons gecommuniceerd eerlijk gezegd. En ook vrij dommig om het zo te doen. Wij hebben de bewoners uitgenodigd morgen hier. Om daarover te praten. En om dat te vertellen wat wij daarvan vinden. Daar zit de NCG niet bij. Dat doen we zelf. En daar vertellen we ook wat ons standpunt is. En een soortgelijk proces doen we iets later. Dat is voorzien, dacht ik, op 23 mei hebben we een soort eerste grote ronde met het dorp Ten Post belegd. Iets breder dan alleen de mensen die 128 woningen. Maar ook daar zal dat ons verhaal zijn, denk ik. En dan is het natuurlijk wel afwachten wat de minister daarvan vindt. Of die dat ook vindt.
Belangrijk is ook, denk ik, om naar die bewoners te communiceren, de verontwaardiging van de raad hierover.
Zeker. Nee, maar
op zichzelf zal dat al een
daarom helpt deze motie, denk ik ook. Ja. Maar dat laat ik aan uw oordeel verder over. Maar die zien we ook wel als een steun in de rug. Wat is er nog meer? Wat ligt er nog meer op tafel? Dat is niet alleen deze discussie, maar ook de vraag, wie gaat dat nou financieren? Hoe zit die financiering in elkaar van die versterkingsoperatie? En er ligt de vraag op tafel, en daar is de regio het wel over eens, dat we ook een andere manier van versterken moeten toepassen. Die veel meer dorps- of wijkgericht is, onder gemeentelijke regie en met bewoners plaatsvindt. Want eerlijk gezegd,
Ja, als u kijkt naar de huidige manier van versterken, dat duurt ook wel ontzettend lang. Hè? Dat is toch te veel pandgericht, te technisch en te bureaucratisch. Dus daar moeten we ook vanaf. Daar is de regio het inmiddels wel over eens. Dat leggen we ook gewoon bij de minister voor, dat we dat anders willen hebben. En de vraag is natuurlijk wanneer je dat, hoe je dat invlecht in je bestaande procedures. Maar daar gaan we zeker over praten. Nog een ander punt. Dat is de vraag wat de positie is, want die is in Ter Post van belang, van de deal die ooit door de NAM met de corporaties is gemaakt. Een aparte deal over 1680 woningen, geloof ik, waarvan je overal in Appingedam en Loppersum de verschrikkelijke gevolgen wel ziet. Die moet eigenlijk ook van tafel. Nou gaan we niet als Ten Boer over de deal zelf, maar we hebben wel gevraagd, dat zit ook in ons standpunt. We willen eigenlijk die woningen in Ten Post, die 30, uit die deal halen om dat beter te maken daar. Of dat lukt, weten we niet. Dan is er nog een heel verhaal over het toekomstperspectief. Dus van de regio. Nou, daar hebben we ook, daar ligt een verhaal over energietransitie, demografische ontwikkeling, krimp, over verduurzaming op een aantal van punten. En daar hangen gewoon ook prijskaartjes aan. Daar hebben we gewoon als regio van gezegd, minister, het is goed dat u de gaswinning terugdraait. We vinden dat het hier veilig moet. We vinden dat die versterking moet doorgaan op andere leest. In die zin geen enkele discussie over het veiligheidsniveau. We vinden dat het sneller moet en we vinden dat u deze regio moet bedienen, omdat die veel verliest, geleden heeft en die moet op weg naar een nieuwe toekomst. En dat is gewoon een keiharde onderhandeling, ook over geld. En dat gaat over veel geld, kan ik u meedelen. Of dat allemaal gaat lukken, is in hoge mate de vraag, maar daar zitten we wel middenin. Ik vertel het maar gewoon zoals het is. Misschien mag ik dat allemaal niet hier met u delen, dat kan me ook verder niet zo heel veel schelen.
Mag ik daar nog een klein vraagje over stellen? Denkt u dat er kans is dat de minister ten aanzien van de versterkingsoperatie ook komt tot het voordeur-achterdeur principe, zodat de NAM uit dit financiële verhaal komt en wij uitsluitend hebben te dealen met de Rijksoverheid?
Ja, dat is.
Dat zou mijn lieveling waard zijn.
Nou, dat is bij de schades inmiddels, het schadeprotocol gebeurd. En dat zou ook natuurlijk heel goed zijn om dat in de versterkingsoperatie te bewerkstelligen. Daar zitten wel allerlei dingen aan vast en die liggen nog eigenlijk nauwelijks op tafel, maar die spelen wel. Dat is de vraag, hoe organiseer je dat allemaal? Hè? Dat heeft met een deftig woord vast wel op de verboden lijst, denk ik, governance. Hè, dat moet ook allemaal georganiseerd worden. En dan praat je ook over fondsvorming en dat soort vraagstukken.
Maar het organiseert toch veel gemakkelijker als er niet voortdurend een machtige partij is die de boel traineert en eigenlijk gewoon verziekt. Ja. Want ik zie die mechanismen die in het schadeprotocol hebben gegolden van uitstel, traineren, ontkennen, bagatelliseren, die zie ik bij de versterkingsoperatie keihard terugkomen. Ja.
Maar dat is misschien ook wel, maar ik ben soms van de optimistische soort. Dat is misschien ook wel de reden waarom het wetsvoorstel zo luidt zoals het luidt. Zeker. He, dus dat die opmerking over de aansprakelijkheid van de NAM kan voor, ik zeg het maar een beetje voorzichtig in mijn ogen, omdat de NAM uit het systeem moet. Of dat zo is, daar horen we graag de opvatting van de minister over. Wij hebben onze zorgen, die u deelt, ook neergelegd. Nou, daar wil ik het wat betreft ons even bij laten. Ik wil u de gelegenheid stellen om uiteraard te reageren op de motie die u over zelf zit ingediend.
Nou, stond vanavond net op RTV Noord ook een heel bericht van de ombudsman dat psychische klachten gigantisch toenemen door deze onzekerheid. En ik zeg het nogmaals een keer weer, we hebben het nu over de huizen die al onderzocht zijn. Zoals mijn moeder zegt, die zelf een huis heeft in Garmerwolde, de mensen die nu in de beurt zijn, die boffen, want die krijgen misschien toch nog die nieuwe woning. Maar wij kunnen het straks helemaal schuren. En daar moet je natuurlijk voor oppassen dat het straks niet zo is dat die hele ring die er nog omheen zit, Garmerwolde, Thesingen, dat men daar helemaal niet meer naartoe komt en geen huis onderzocht wordt. Want hoeveel huizen zijn daar inmiddels van hun fundamenten afgetrild?
Antwoord op die vraag. We hebben overigens, en dat vindt de minister ook, de inspecties gaan gewoon door.
Er is ook wel discussie over. De een zegt het gaat gewoon door en de ander zegt het gaat niet gewoon door. En dan heb ik het over wethouders uit verschillende aardbevingsgemeenten. Dus die spreken elkaar tegen.
Nou, ik ben gelukkig geen wethouder. Wij hebben afgesproken bestuurlijk gezien dat de inspecties het inspectieprogramma doorsterken nog. We hebben vorige week, Kingma zit hier nog?
Ja, oh ja.
Ik heb onderuit gezakt.
Ja, ik zie met mijn beperkte zicht twee grijze heren. Ik denk, doe maar. Maar wij hebben vorige week gewoon afgesproken met in onze projectgroep waar we de inspecties gewoon gaan voortzetten. Ook hier in Ten Boer. Gaat gewoon gebeuren. Dus ik weet niet waar die geluiden vandaan komen.
En wat gaan we nou doen als de minister zegt, nou bekijk het maar met elkaar. Jullie kunnen wel vinden dat het door moet gaan. We hebben het nu afgesproken is, maar ik niet.
Nou, dan hebben we een groot probleem, denk ik. En heeft de minister ook ruzie met de regio. Ik hoop niet
mevrouw dat... Mevrouw Pesman, dan draaien we de gaskraan dicht en houden we alles zelf.
Goed.
Moet je hem niet helemaal dichtdraaien.
Zijn er nog andere woordmeldingen? Mevrouw Hoogsta.
Nou, ik heb eventjes... Ik schrok een beetje toen u dus zei van... We hebben morgenavond dat hele gesprek met de bewoners van de Verzandhof. En dat is natuurlijk geweldig dat u dan zegt hoe wij er als raad in staan. Want dat is ook de bedoeling. Alleen ik denk dat het uitermate belangrijk is wanneer u de bewoners ook nog even vertelt dat het ons standpunt is en dat we nog niet weten wat de minister hierop zegt. Want in feite moeten we ze dus met elkaar nog steeds in onzekerheid laten.
Ik vertel de bewoners niets anders dan ik u hier vertel.
Jij ook.
Heel simpel. Ja, prima. Mevrouw Wijnja.
Ja, voorzitter, ik wilde vooral even iets zeggen over het communicatiestuk. Want we hebben het hier natuurlijk vaak over waar willen we naartoe met dit hele dossier. En wat moet de rol van de gemeente daarin zijn. En dan is het logisch dat je in een soort van, nou ja, overgangsperiode, dat is misschien niet helemaal het woord. Maar dat je in een periode zit waarin het nog een beetje zoeken is naar waar doet wie wat. Dus ik denk in ieder geval dat het heel belangrijk is dat we hier allemaal heel scherp zijn op die communicatie. Juist omdat als je, nou ja, onderdeel bent van het dossier of in ieder geval goed ingevoerd, dat je meestal een andere boodschap hoort dan de mensen die daar wat verder van afstaan. En dat het dus heel makkelijk zo kan zijn dat iets bedoeld is als A en dat het als B aankomt. Dus ik denk dat het heel positief is dat iedereen daar enorm scherp op is en dat als er zoiets gebeurt zoals nu bij de Verzandhof, dat daar direct, nou ja, scherp geïnterveneerd wordt om dat dan ook weer recht te trekken. Dat is erg belangrijk.
Dank u zeer. Andere woordmeldingen nog? Eén kleine kanttekening over communicatie. Ik heb dat mailtje wat ik ook van de heer Hans daar vorige week gezien. Dat vond ik niet zo gelukkig. Het is natuurlijk altijd wel zo dat de NCG ook in toekomstige gevallen met individuele pandeigenaren blijft communiceren. Daar kunnen wij niet intreden, maar dit leek een wat collectieve mail te zijn. Waarvan ik overigens niks wist hoor. Dat was nog niet bekend en erg slim was het ook niet. Ik kan u nog melden dat morgen er tv-opnames zijn in de Verzandhof met mevrouw de Jong en ondergetekende door het NOS Journaal. Het leek me goed. Het is mij voorgelegd dat ik dat wilde doen. Ik heb daar sterk op geaarzeld. Maar doorslag gaf de overweging dat samen met de bewoners we ook een beetje kunnen laten zien waar we samen voor staan. Zullen we zeggen. Ja. Ja, dus dat is morgenmiddag. Ik weet niet of het 6 uur journaal haalt of 8 uur. Daar heb ik geen idee van. Dus, dat mag.
Als u dan toch dat overleg met die minister heeft. Kijk, in die brief aan de Kamer staat een heel filijn zinnetje. Of een heel filijn dingetje. Daar wordt gesteld dat de intensiteit van toekomstige bevingen, dat daar geen verandering in is gekomen. De mogelijke intensiteit. En er staat ook in dat de frequentie van die bevingen wellicht zal afnemen. Niemand weet dat. En die brief vertaalt dat als een verbetering van de veiligheidssituatie, zoals het er letterlijk staat. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel raar. Je komt wel onder het puin te liggen, maar het gebeurt minder vaak, of zo. Ja, ik bedoel, je kunt er, maar dat is toch gewoon heel raar. En daar zou ik wel heel graag opheldering. Kijk, ik snap wel dat je, er wordt gerekend met die formule van 10 tot de macht, weet ik wat, zoveel kans heb je en zo. Dus ja, wiskundig gezien verandert er iets. Maar voor de beleving van de mensen maakt het natuurlijk geen enkel verschil. En dat zou ik toch wel graag willen weten, ja.
Ja, dat ligt natuurlijk ook op tafel. Ik denk dat een van de belangrijke dingen die moet gebeuren is dat die drie clubs aan wie advies is gevraagd ons ook een beetje moeten meenemen in wat de situatie kan zijn als in 2022 de gaswinning op 4, 5 miljard zit, hè, wat dat betekent. Nou, dan heb je in de tussentijd is er nog altijd hetzelfde vraagstuk, want dat vraagstuk is niet veranderd. En wij weten eerlijk gezegd niet, en ik ga me daar ook niet over speculeren, wat dat zou kunnen betekenen. Het SODM heeft in een eerder schrijven gezegd, nou ja, als je naar 12 gaat, En dan heb je een korte periode met minder kans, maar daarna is het weer net zo hevig. Dan is de vraag, ja, wat zijn de gevolgen van het naar 4 miljard kuub brengen in 4 jaar tijd? Nou, dat wil ik wel eens even weten, eerlijk gezegd. En de minister zegt ook dat hij het ook wil weten, want hij zegt, ik ga me niet begeven in bespiegelingen over wat dat zal opleveren. En dat lijkt me inderdaad heel verstandig dat bestuurders dat niet doen. Dus dat komt vast terug. Motie met algemene stem aanvaard?
Algemeen niet en niet ook.
Ja, nee, ik vraag het even formeel. Goed zo, dan neem ik die motie mee. Dat is uw uitdrukkelijke wens naar het overleg van morgen. Zal ik dat daar op tafel leggen. Vergadering is gesloten. Dank u zeer.